deze toch wel bijzondere avond. Wij gaan vanavond met drie raden aan de slag om de besluitvorming voor te bereiden voor Krailo. En mag ik vragen om de deuren dicht te doen, beste bodes? Dan zijn we ook echt begonnen. De leden van de stuurgroep heet ik van harte welkom. Die kunnen voor een deel aan beide zijden aanschuiven, voor een ander deel aan de tafel achter mij. En het is, zoals ik al zei, een bijzondere avond. Want met deze bijeenkomst willen we de verschillende raden in staat stellen met elkaar van gedachten te wisselen over het voorstel dat door de drie colleges aan de drie aangesloten raden is gedaan. En voordat we dat gaan doen, we hebben een hele volle zaal, is het natuurlijk wel goed om te weten wie er allemaal aan tafel zitten. En dan begin ik even met de beide dames naast mij. Ik voel mij zeer verguld, want het is de eerste keer dat ik zelf word geassisteerd door een griffier. Aan mijn linkerkant Minke Knibbe en aan de rechterkant Corrie Hotslag, de griffier van Laren en de griffier van Gooise Meren. En het is denk ik ook wel goed dat we even heel kort, maar wel snel en goed, even een snelle voorstelronde doen, zodat u ook even een beeld heeft van wie is. Het zal u al zijn opgevallen dat aan de linkerkant de grote vertegenwoordiging van Gooise Meren aanwezig is. Aan de lange kant gaat het om de raadsleden en of commissieleden van de gemeente Laren. En aan de rechterzijde zie ik wel één onbekend gezicht in ieder geval. Maar daar gaat het om mensen van de gemeenteraad van Hilversum. En ik zie dat daar stiekem wat mensen achteraan schuiven. Mochten er mensen zijn van Hilversum die echt het woord, mensen zijn die echt het woord voeren, dan wil ik ze wel vragen om echt aan tafel te komen zitten. Want ik wil graag de woordvoerders in ieder geval in beeld hebben en dat is ook heel erg handig voor het verslag. Bovenin ziet u Marco en Bart, die zijn van de Griffie van Hilversum en die gaan vandaag proberen u te ondersteunen door op de juiste momenten ook een aantal dingen op de schermen te laten zien. En we hebben ook een notulist in huis, zodat u na afloop van deze avond morgen al in de loop van de dag een ruw verslag kunt ontvangen. En die notulist vindt het dan wel heel plezierig om te weten wie is. Dus ik ga proberen, als ik iemand het woord geef, ook daarbij de naam te noemen. En de beide dames rechts en links van mij zullen mij daar, als het goed is, bij ondersteunen. Goed, dan begin ik nu eerst even met het voorstelrondje. Mag ik u vragen de microfoon kort aan te zetten, even te vertellen wie u bent en van welke gemeente. En dan ga ik zo de ronde langs en dan begin ik maar hier even aan de collegetafel. Mag ik u het woord geven? Wilt u even voorstellen alstublieft?
Tijmen Smit, wethouder in Laren.
Ton Stam, wethouder in Laren.
Hendrik Boland, wethouder in Gooise Meren.
Ja, dan doe ik eerst even de voorste rij en dan de achterste rij, voor zover nodig.
Annemarie den Daas, fractievoorzitter D66 in Hilversum.
Edwin Gubbels, raadslid D66 Hilversum.
Ja, Kastje, fractievoorzitter GroenLinks Hilversum.
Ja, gaat gebeuren. Pierre Verrode, SP Hilversum, raadslid en niet erg technisch behept, klopt eigenlijk.
Heidske van der Linden, VVD Hilversum.
Ik pak meneer Klaassen nog even mee.
Wim Klaassen, CDA Hilversum.
Ja, ga je naar de achterste rij?
Merve van Meert, wethouder in Gooise Meren.
Frank Kool, fractiemedewerker GroenLinks Hilversum.
John Bogaars, raadslid bij Ladersbouwt, Laren.
U zit wel een beetje bijzonder daar tussen de Hilversumse raadsleden in, maar oké. Naast u, ja?
Olaf Streutker, CDA Hilversum.
Ja, Frits Vogel, VVD Hilversum. Die microfoon doet het ook niet helemaal lekker. Ik ga naar de Larense raadsleden. Mag ik u vragen?
Chris Bogaars, sinds vorige week fractievoorzitter Partij van de Arbeid.
Dank u.
Nou, hij staat nog aan. Jacqueline Timmerman, fractievoorzitter Liberalaren in Laren.
Ingrid Hentenaar, raadslid Larens Behoud Laren.
Bart Vos, raadslid Larens Behoud Laren.
Wim van der Zwaan, raadslid Larens Behoud.
Peter Kalas, raadslid Larens Behoud Laren.
Nico Wechter, raadslid D66.
Laud Wijsvoet, raadslid D66 Laren.
Erwin van den Berg, raadslid CDA Laren.
Andreas van der Schaaf, raadslid 50 plus, Gooise Meren.
Nee. Ja, die microfoon, ja, nog een keer.
Fred Winnerst, raadslid PvdA, Gooise Meren.
Dank u wel.
René Zwijen, raadslid gewoon Gooise Meren.
Herman de Hollander, raadslid CDA, Gooise Meren.
Freek Vos, raadslid GroenLinks Gooismeren.
Hugo Bellaert, VVD Gooismeren.
Jan Kwikkeboom, raadslid Gooismeren.
Theo van Bach, raadslid D66 Gooismeren.
Misschien even bij de buurman.
Jens Duits, VVD Gooismeren.
Dank u wel.
Jan Potengen, fractievoorzitter GroenLinks Gooismeren.
Arie Masterbroek, raadslid CDA Gooismeren.
CDA Gooismeren, Jos Lange.
Han van Wees, gewoon Gooismeren.
Koos de Haan, D66 Gooismeren.
Nelliet van Tilburg, CDA Gooismeren, raadslid.
Ja, dank u wel. Dan kom ik hier weer bij de tafel.
Jurgen Veldhuizen, kwartiermaker Kruilo.
Imar Jeger, wethouder Hilversum.
En Floris Voorink, wethouder Hilversum.
Nou, dan hebben we in ieder geval dat rondje achter de rug. Ja, dames en heren, iedere raad besluit op 18 december aanstaande in de eigen raadsvergadering. En het bijzondere van dit voorstel is dat er wordt samengewerkt door drie gemeenten. En als drie gemeenten ieder voor zich andere besluiten nemen over hetzelfde voorstel, dan wordt het erg ingewikkeld. De bedoeling van vanavond is dan ook om informatie uit te wisselen en daarmee u te ondersteunen in de voorbereiding van de vergadering van de 18 december. Iedere raad draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd is het van groot belang dat de besluitvorming in de drie raden, als dat mogelijk is, gelijkluidend is. Na vanavond zijn we er nog niet. Vandaag worden alle kaarten op tafel gelegd. Het komen tot een gezamenlijk standpunt wordt daardoor gefaciliteerd. Maar tussen vandaag en de vergadering van de 18 december is het aan de raden om elkaar te vinden. Hoe dat het beste kan, is wat mij betreft een punt waarover we aan het einde van deze bijeenkomst nog verder zullen spreken. We hebben na afloop ook nog een borrel georganiseerd, zodat u in ieder geval elkaar daar ook kunt treffen. U heeft afgelopen vrijdag de aangeleverde moties en amendementen ontvangen. Vanuit de betrokken griffies is daarbij ook een bestand aangeleverd met gegevens van de indieners. We hopen dat er over de vandaag aan de orde zijnde moties en amendementen ook in de komende periode dus volop onderling contact is. Vanmiddag heeft u vernomen dat er geen schriftelijk advies beschikbaar is over de individuele moties en amendementen. De leden van de stuurgroep zullen dus ter vergadering mondeling hun reacties geven en we maken, zoals ik al eerder zei, een verslag. Ik vraag uw aandacht voor enkele technische kwesties voordat we gaan beginnen. Ten eerste is gebleken dat het concept raadsbesluit waarop de gemeente Gooisemeren en Laren hebben geamendeerd qua nummering niet hetzelfde is als het concept raadsbesluit wat in Hilversum op de website staat. Marco Stoops, de Griffie-medewerker, laat nu even zien wat het verschil is. In Hilversum is lid 3 van het conceptbesluit gesplitst in twee onderdelen. 3 onder 1 en 3 onder 2. De raadsleden van Gooisemeren en Laren zullen dat herkennen, want bovenaan hun raadsvoorstel staat die indeling ook. Maar onderin hun raadsvoorstel, bij het concept raadsbesluit, zijn de nummers bij Laren en Gooisemeren doorgenummerd. Dus dan gaat het 3, is zeg maar 3-1. Vervolgens 4 is 3-2, dan krijg je 4 en 5. Dus die nummering die loopt door. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg handig. We hebben met de griffiers afgesproken dat we na afloop van deze avond de moties en amendementen zoals ze zijn ingediend voor Hilversum zullen aanpassen naar de indeling die in Gooisemeren en in Laren is gehanteerd, omdat het ook makkelijker amendeert als het één logische volgorde is. Nou, zoals eerder aangekondigd is er een indeling gemaakt van een aantal blokken. Dat zouden er 5 zijn. De moties en amendementen die zich vooral richten op de samenwerkingsovereenkomst komen aan de orde in blok 1 en die zijn voorzien van een nummer. De eerste is 1.1, dus eerste blok, eerste motie of amendement. Tweede blok gaat over het ambitiedocument. De moties en amendementen die daarop betrekking hebben zijn genummerd 2, 1 enzovoort. Voor het derde en vierde blok, de koopovereenkomst en de GREX, zijn geen aparte moties en amendementen aangeleverd. Er is één amendement waarin de GREX wel wordt genoemd, daar beginnen we straks ook mee. Maar ik heb begrepen, want het is vooral een procesmatig voorstel, dat daarvoor in principe niet in beslotenheid hoeft te worden vergaderd. Tenzij iemand nu tegen mij roept van nou, dat wil ik absoluut wel. Anders zou ik willen voorstellen dat we vanavond niet in beslotenheid vergaderen. Dat betekent dus wel dat u niet inhoudelijk kunt spreken over de GREX zelf. Daar ligt ook geen motie of amendement voor. En ook niet over de koopovereenkomst zelf. En ook daarvoor ligt geen motie of amendement voor. Is dat akkoord wat u betreft? Ja, dank u wel. Dan over de nummering. De collega's van de ambtelijke organisatie hebben gezien dat er in meerdere amendementen verschillende onderwerpen worden besproken. En om die reden zijn er soms aan één amendement of motie meerdere nummers toegekend. Ik ga de documenten echter met u één voor één afhandelen. Het kan dus zijn dat we in het eerste amendement meteen onderwerpen zitten uit een ander blok. Dat is ook zo, want in het eerste amendement gaat het over de GREX. En dat amendement heeft twee nummers gekregen, de 1.1 en de 4.1. Maar ik ga gewoon die 1.1 behandelen en dan pakken we die 4.1 meteen mee. Hoe verder we komen in de vergadering, hoe meer onderwerpen we zullen tegenkomen die misschien al eerder in moties en amendementen aan de orde zijn geweest. En dat gaan we dan natuurlijk niet heel uitgebreid nog een keer herhalen. Maar we behandelen in principe dus iedere motie en iedere amendement één keer. Ik ga zo dadelijk als eerste het woord geven aan de indiener van de eerste motie of het eerste amendement. En dat is een amendement. Ik heb van de heer Bellaert begrepen dat hij daar in ieder geval het woord over wil voeren. En ik heb begrepen van hem ook dat dat dus niet noodzakelijk is om daarover in beslotenheid te vergaderen. Het verzoek is om het document kort toe te lichten. Daarna geef ik onmiddellijk het woord aan één of meer leden van de stuurgroep voor een reactie en een advies. En daarna is er ruimte om van gedachten te wisselen binnen de vergadering. Er kunnen dus vragen worden gesteld aan de indiener, maar ook aan de stuurgroep. Als de argumenten voldoende zijn gewisseld, dan zal ik dat afronden en gaan we naar de volgende indiener en naar het volgende motie of amendement. Zo gaan we ze allemaal afhandelen. Om u te helpen zal Marco Stoops vanaf zijn plek boven zijn best doen om in ieder geval het dictum van iedere motie of amendement ook op het scherm te laten zien, zodat u weet waar we over spreken. Er is in een van de amendementen ook een uitgebreide zienswijze opgenomen, die zullen we ook op het scherm laten zien. Zowel in de pauze als na afloop zijn er twee ruimten gereserveerd om in kleinere kring met elkaar te kunnen overleggen. Het gaat dan om de omroepkamer die hier op deze verdieping zit en om de Dudokamer, één verdieping hier omhoog, de deur door en dan de trap op. Nou, dat waren een heleboel technische mededelingen. Ik stel voor, als er op dit moment geen vragen zijn, om te starten met het eerste blok over de samenwerkingsovereenkomst. En na het tweede blok zullen we een pauze houden. En daarna doen we dus het vijfde blok, omdat er voor 3 en 4 geen motie en amendementen waren. Ik geef het woord aan meneer Bellaert voor amendement 1.1. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het zijn eigenlijk een paar woorden vooraf. Voordat we beginnen ter verduidelijking. Na de aankondigingen in het eerste kwartaal dit jaar, van het voornemen van de aankoop, toen leefde dat in Gooisemeren direct. Er waren al vrij direct vragen, opinies en ook omwonenden was er wat ongerustheid. Want die waren al enige tijd in gesprek met tevredenheid met de provincie. En dat het dus leeft in Gooisemeren is niet zo gek, want het gebied ligt in en tegen de bebouwing van Bussum Zuid. Al voor de stukken beschikbaar kwamen, waren we daarom in de raad in gesprek. We hadden niet veel tijd tot 18 december. En we hebben toen besloten met alle woordvoerders van alle partijen, coalitie en oppositie, bij elkaar te gaan zitten. We wilden dit dossier inhoudelijk aanvliegen op een apolitieke manier. Ten slotte maakt de gebiedsontwikkeling ook geen deel uit van coalitieakkoorden. De benadering was vanuit een positieve grondhouding naar het initiatief van de colleges. De gebiedsontwikkeling biedt kansen. Door intensieve gesprekken, waarbij we als raad ook externe adviseurs hebben betrokken, zijn we in gezamenlijkheid tot een viertal stukken gekomen, 2 moties en 2 amendementen. Er is dus nadrukkelijk geen sprake van een indiener of mede-indieners of van bepaalde partijen, maar van moties en amendementen van de gehele raad. En vanuit die raad wil Fred Winnups graag het eerste amendement toelichten.
Ja, ik zal hem daar zo het woord voor geven, maar ik zou me kunnen voorstellen dat er iemand van Laren of iemand van Hilversum ook nog iets kort wil zeggen over de voorbereiding in die gemeente. Kijk even naar Hilversum. Meneer Kasje.
Ja, dank voorzitter. Wij hebben gezamenlijk gezeten om een aantal moties en amendementen voor te bereiden zoals ze hier nu voor liggen. Ik kan mij zo voorstellen, wij hebben niet afgesproken dat wij dat namens de gehele raad doen, maar ik kan mij zo voorstellen dat de betreffende steller het betreffende amendement of motie namens Hilversum even kort toelicht.
Iemand van Laren nog iets als inleidende korte opmerking? Meneer Kamers.
Nou, wij zijn in grote getale ook aanwezig geweest bij de informatieavond die we eerder hier gehad hebben. En naar aanleiding daarvan is er in de Raad van Laren alleen een motie ingediend ter ondersteuning van het idee van Hilversum, Karin Walters en Jan Kastje voor een park en bike. En hebben we daar ook de suggestie van een medisch steunpunt gedaan. Dat komt later aan de orde. En verder zijn er geen opmerkingen.
Dank u vriendelijk. Dan ga ik nu naar degene die 1.1 zou gaan toelichten. Ga uw gang.
Ja, de toelichting kan eigenlijk kort zijn, want de tekst spreekt voor zich. Het heeft niet zoveel zin om de toelichting nog eens een keer dunnetjes voor te lezen. Het kost alleen maar tijd. Het belang van dit amendement is gelegen in het feit dat wij het ambitiedocument te uitgebreid vonden in die zin dat er al te veel dingen in worden vastgelegd. Iedereen kan zich goed vinden tot pagina 80 in de pijlers. En daarna vinden wij gewoon, om recht te doen aan de inspraak, dat er voldoende ruimte moet zijn om die inspraak ook inderdaad tot iets te laten worden. Daaraan gekoppeld zit min of meer die grondexploitatie, die is gekoppeld aan het ambitiedocument. Wij hebben ook vanuit de gedachte van de inspraak de mening dat je het levende document, namelijk de grondexploitatie, moet laten meebewegen met hetgeen uit de inspraak naar voren komt. Dus vandaar dit amendement en deze twee punten die voldoende, denk ik, zijn toegelicht hiermee. En de heer Vos die zal de motie die hierin genoemd wordt verder van commentaar voorzien.
Ja, maar als u het goed vindt ga ik nu eerst naar de stuurgroep om voor een advies over de beide onderdelen van de nieuwe tekst die in het amendement zijn opgenomen.
Voorzitter.
Mevrouw van der Linden.
Ik zag in het overzicht dat onze Hilversumse amendement 1.5 hier aan gekoppeld is. Wilt u dat meteen meenemen of gaan we dat apart bespreken?
Ik wou ze toch graag in volgorde bespreken, maar het is wel zo als we bij 1.5 aankomen, dan zal de toelichting en de reactie van de colleges waarschijnlijk heel erg kort zijn, omdat we dat nu al hebben besproken. Maar ik zou toch wel even de volgorde willen aanhouden als u het goed vindt. Wie mag ik het woord geven van de stuurgroep om iets te zeggen over onderdeel 1 en onderdeel 2? En 1 gaat over het ruimtelijk concept, het ambitiedocument. Meneer Jeger.
Ja, voorzitter, dank. We beginnen allereerst even met een hele korte toelichting. Als u dat goed vindt. Dat heeft te maken met het feit dat we nog één keer duidelijk willen maken dat we vanuit de stuurgroep dit initiatief hebben opgepakt. Omdat wij denken dat met dit ambitiedocument er ambities worden ingevuld die met provinciale plannen en de provinciale gedachten niet zouden kunnen worden gehaald. En dan gaat het om een integrale kijk. Het gaat om een groenere invulling. Het gaat om een veel duurzamere invulling. Het gaat om minder woningen. Nou, u kent al die verschillende argumenten. Van belang is daarbij dat het ambitiedocument één op één gelinkt is met de grondexploitatie. Dus op het moment dat je zegt, ik ga iets in dat ambitiedocument ga ik veranderen, dan heeft dat automatisch uitwerking op die grondexploitatie. Dat in zijn algemeenheid. Het tweede punt, voorzitter, is dat het uiteraard zo is dat op het moment dat je stedenbouwkundige iets anders doet, dat dan automatisch je grondexploitatie wordt aangepast. Het is van belang, denk ik, om ons goed te realiseren dat er een redelijke balans zit tussen die grondexploitatie en datgene wat nu in het ambitiedocument is gesteld. En daarom is het van belang om gedachten die er leven om dat ambitiedocument aan te passen of anders te laten zijn, om die wel te wegen ook in het licht, niet alleen van ambities op het gebied van duurzaamheid of op het gebied van wonen, maar ook in het licht van die grondexploitatie. Het is immers zo dat u met elkaar een gezamenlijke grondexploitatie zoals het voorstel nu is aangaat. En dat betekent dus dat wensen in de ene raad ten aanzien van een aanpassing van het ambitieplan automatisch gevolgen hebben voor datgene wat er ook door een andere raad zou moeten worden besloten. En dat betekent dus ook dat iets veranderen op één plek automatisch een verandering op de andere plek komt. En om nou te voorkomen dat we zometeen in een situatie komen waarbij we eigenlijk als gemeente onderling aan het schuiven zijn, hebben we dus geprobeerd om die integrale aanpak toe te passen. Dan, voorzitter, en die balans ook toe te passen. Dan, voorzitter, de intergemeentelijke grondexploitatie wordt per definitie veranderd bij op ieder moment dat je een ander stedenbouwkundig plan vaststelt of dat je dat ambitiedocument aanpast. We zullen dat vanavond ook nog met meerdere keren voorbij zien komen. Ook als het gaat om een verandering bijvoorbeeld van de percentages van de verschillende woonmilieus, zal dat gevolgen hebben voor die grondexploitatie en wordt die grondexploitatie daar automatisch op aangepast.
Meneer Jeger, ik ga u toch even onderbreken, want wat u vertelt is op zichzelf denk ik heel erg helder. Maar het is de bedoeling dat u een concreet advies geeft, want het verhaal dat het aan elkaar hoort, dat heeft u helder gemaakt. Maar dat u concreet advies geeft over het eerste punt in de tekst zoals die voorligt in het amendement.
Nou, u krijgt van mij een advies op het tweede punt, want het eerste punt zal mijn rechterbuurman de heer Voorink verder toelichten. Punt 2 is als je het algemeen stelt juist, dus dan kunnen we daarmee akkoord gaan. Maar als je hem koppelt aan een verwachting dat er nu iets in dat ambitiedocument verandert of niet wordt vastgesteld, dan zouden we niet weten hoe we die grondexploitatie moeten aanpassen.
Dank u wel, meneer Voorink.
Dank, voorzitter. Ik zal het zo kort mogelijk houden, want iedereen gaat ontzettend veel zeggen vandaag. Wij kunnen vanuit de stuurgroep heel goed leven met dit amendement. Met één belangrijk ding waar ik het dan wel graag met name Goijsemeren over zou willen hebben. En dat zijn, als u in het mooie boekje bladert naar pagina 116 en 117. Dan staat daar het programmaoverzicht. En eigenlijk het amendement roept op om de eerste 80 bladzijden, zeg ik maar even, als uitgangspunten definiëren en de rest als leidraad. Hè. Er zit daar een subtiel verschil tussen van wat schiet je in beton en waar kunnen we het nog met elkaar over hebben. Maar dan komen die pagina's 116 en 117 in dat boekje en dat is het programmaoverzicht. En daarvan zijn wij in de stuurgroep toch wel de mening toegedaan dat je dat als uitgangspunt zou moeten vaststellen. Want daar gaat het over hectares en een planologisch overzicht. En als je dat is wel eigenlijk ongeveer de kern onder het hele Krailo-verhaal. Als je dat ter discussie gaat stellen, hoeveel hectare bedrijventerrein en een aanzet tot waar komt wonen en waar komt natuur en waar komt bedrijven, dan valt wel een beetje de bodem uit dit hele verhaal, is onze insteek. Dus dat zouden wij vanuit de stuurgroep toch wel met klem willen adviseren, om dat dan ook als uitgangspunt te definiëren. Dat past ook wel bij die eerste 80 pagina's van het boekje. Als we elkaar daarin kunnen vinden, dan kan ik met een gerust hart positief adviseren over dit amendement.
Even een wat concretere vraag. Is dat nu een voorstel om het amendement aan te passen en daar nog iets aan toe te voegen? Van wat dan ook wordt vastgesteld? En wat zou dat dan zijn?
Zouden we dan even meteen ook het advies over amendement 1.5 mogen doen? Want daar staat het namelijk in.
Dank u wel. Ja, in 1.5 staat onder 1b dat van het ruimtelijk concept, pagina 78, verder de voorgenomen omvang van de ruimtereserveringen voor wonen, werken, bedrijvigheid en natuur in hectare, als mede de toegestane categorieën bedrijvigheid als richtinggevende uitgangspunten vast te stellen. Zou dat de aanvulling zijn waarvan de stuurgroep adviseert om die...
Nou, ik denk in ieder geval dat het handig is dat we dezelfde pagina's noemen. En volgens mij in allebei de gevallen zou ik in ieder geval nou is het voor de tribune al helemaal niet meer te volgen natuurlijk. Maar die pagina's met het programma, die twee pagina's die ik net heb genoemd, om die wel echt als uitgangspunt vast te stellen. Dat is voor ons wel een heel principiële.
Ja, dat waren de pagina's 116 en 117 die u noemde. Ja. Ik kijk even naar meneer. U wilt reageren.
Ja, ik ben blij dat erkend wordt dat een en ander sterk met elkaar samenhangt. Dat de stelligheid ons in het voorstel getriggerd heeft in die zin dat wij toch nadrukkelijk willen aantekenen dat die stelligheid door wat wij voorstellen in het amendement wat minder stellig wordt. Als je iets aanneemt zonder daarbij een kanttekening te maken, dan kun je daaraan herinnerd worden op een niet altijd even prettige manier in de toekomst, wellicht. Wat de heer Voorink nu zegt over de aanpassing. Wij hebben ook een motie voorbereid De heer Vos die zal dat toelichten. En de essentie van die motie is dat wij ons in grote lijnen wel kunnen vinden. Toch een kanttekening maken bij een zoekgebied. En dat is namelijk het zoekgebied wat dicht gelegen is aan de kern Bussum. En ik denk dat het verstandig is, maar ik kan dat zelf ook doen, maar dat de heer Vos dat aan de hand van de motie 1.2 dat nader toe te lichten, want daar wordt het uitgewerkt.
Ja, ik ben daar een beetje voorzichtig mee, omdat ik toch graag de zaak in volgorde wil afhandelen, ook al heeft alles met alles te maken, dat realiseer ik me heel goed. Maar ik zou de toelichting op die motie toch even willen uitstellen. Want we praten nu over een concreet amendement, wat al dan niet zou worden aangenomen door de drie raden. En de tekst daarvan. En ik denk dat het goed is om daar het nu eerst even over te hebben en daarna over te gaan naar de motie. Hoe aanlokkelijk uw aanbod ook is. Maar anders ga ik straks kriskast toch door de motie en amendement heen. En ik wilde graag een bepaalde volgorde aanhouden. Meneer Van Rode.
Ja, nou kijk, als we kunnen vaststellen amendement 1.1 en 1.5 nogal dicht bij elkaar liggen. En dat er nu een voorstel ligt voor onze wethouder. Wat voor aanpassing daarop nodig zou zijn om dat acceptabel te krijgen. Is het misschien handig als die twee amendementen, als de stellers daarvan even bij elkaar gaan zitten en gaan kijken hoe ze dat kunnen opstellen dat het er goed overeenkomt. En dan kunnen we dit punt volgens mij gewoon afsluiten naar de volgende.
Ja, maar ik denk dat dat voor alle amendementen geldt, dat het goed is om er daarna nog even goed met elkaar over te spreken. Maar ik wilde u eigenlijk even het woord geven voor eventuele aanvullende vragen of opmerkingen. Meneer Gubbels.
Dank u wel. Ik heb nog een vraag over het ruimtelijk kader waarin deze motie gaat expliciet in op het ruimtelijk kader gesteld door de provincie Noord-Holland. Wilt u dat overnemen? Ja, amendement. Hier staat de motie. Amendement, ja. Sorry.
Dat is een vraag aan Gooise Meren. Heeft u de vraag goed gehoord? Want...
Nou, ik heb hem niet helemaal goed gehoord, maar wel
begrepen. Kunt u nog één keer herhalen, meneer Gubbels?
Het concept, er wordt ook ingegaan op het ruimtelijk concept. En het ruimtelijk concept wat vastgesteld is door de provincie. Dus er staat het ruimtelijk concept vanaf pagina 80 in combinatie met het reeds vastgestelde ruimtelijk kader. Om dat te zien als leidraad. Gaat u daarmee akkoord of niet?
Gooise Meren.
Nou, even nog ter toelichting.
Ja, een vraag aan de wethouder.
Ik ligt in de wethouder. Sorry, neem me niet kwalijk. De stuurgroep.
Het antwoord daarop is nee, want er ligt nu een ander ruimtelijke kader voor op punten dan dat er oorspronkelijk lag. Hè? Qua hectare, is wel degelijk een ander ruimtelijk kader.
Dan voorzitter, daar ben ik een beetje puzzeld, want u gaf net een positief advies op dit amendement. Dus dan moet u even iets preciezer zijn in wat u nu bedoelt.
De wethouder.
Nou ben ik weer puzzeld, want nou snap ik eerlijk gezegd niet zo heel erg meer wat het probleem van de heer Kasje is, of van de heer Gubbels.
Voorzitter, misschien moet u het uit elkaar halen, het ambitiedocument, en dan de pagina's waar u het wel en niet kunt volgen. Dus dan hebben we 1 tot en met 80 plus 116, 117. En dan hebben we het ruimtelijk kader, wat u niet wilt volgen van de provincie, omdat dat zeg maar te veel inbreuk doet op het voorliggende voorstel.
Volgens mij is dat correct, ja. Zo is het.
Zal ik nog even?
Ja.
Misschien is het goed, voorzitter, om vanuit de stuurgroep een voorstel te doen. Dan is het maar duidelijk. Waar we zeer positief over kunnen adviseren is over amendement 1.5. Als we daar bij punt 1, als u bereid zou zijn om te zeggen 1a is tot en met pagina 80... En vervolgens de toegestane, en dan onder 1b, de laatste zin toegestane bedrijvigheid en richtinggevende uitgangspunten vast te stellen, pagina 116 en 117. En dat in combinatie met het tweede, hoe zal ik het noemen, tweede lid van het amendement wat hier staat. Dan hebben we volgens mij een combinatie die recht doet aan alles wat hier bediscussieerd is.
Oké. Dat betekent dus dat u eigenlijk adviseert over 1.1 en dan de nieuwe tekst onder 1, dat u die voor een deel wil vervangen door 1.5. Ik kijk even naar, zegt u maar.
Ja, maar zo is het niet bedoeld natuurlijk. Hè. Nu wordt het dus zodanig heel snel in elkaar geschoven dat er toch geen duidelijkheid ontstaat wat er nou door ons betoogd wordt. Natuurlijk is het zo deze amendementen en moties die liggen er eigenlijk om in elkaar geschoven te worden. Zover waren wij vanmiddag al natuurlijk in het doorspreken van datgene er ligt. En wij constateren toen dat heel veel zaken in elkaar verlengde liggen. Om nu standpeden meteen te zeggen zo van nou als dat en dat samengevoegd wordt en veranderd, dan gaan we wel akkoord. Dan denk ik niet dat het zorgvuldig genoeg is om uiteindelijk tot een goede besluitvorming te komen. Ik denk dat het heel verstandig is te constateren gewoon dat heel veel dingen in elkaar verlengde liggen. En dat we nog even heel goed moeten kijken gewoon hoe we dat op een ordentelijke wijze in elkaar steken. En volgens mij en met de mensen met wie ik gesproken heb in onze raad, is dat best mogelijk binnen een paar dagen, met wat ondersteuning van de griffies waarschijnlijk. En om dan te komen met een resultaat als wat wij hier dus denken bereikt te hebben. En daar dan besluitvorming op te geven. Okay. Natuurlijk in aanmerking nemen wat de wethouders uit de stuurgroep hebben toegevoegd.
Ja, wacht even, want we moeten het wel een beetje ordentelijk houden. U mag uw microfoon uitzetten alsjeblieft. Ik geef de wethouder nog één keer de gelegenheid om kort iets te zeggen. Want volgens mij hebben we nu de meeste argumenten gewisseld. Er ligt ook concreet voorstel voor verder overleg. De stuurgroep heeft de advies gegeven. En dan kom ik nog even bij meneer Kastje. Zal ik meneer Kastje eerst even doen nog? Zegt u maar. En dan ga ik daarna naar wethouder Jager. Ja,
want voorzitter, misschien kan de wethouder dat meenemen. Kijk, waar we even naar kijken is nieuwe tekst 1.1 onder 1, waar inderdaad gezegd wordt, zoals de heer Gubbels al aangaf, dat het ruimtelijk kader in combinatie met het reeds vastgestelde kader als leidraad enzovoort. Daarmee geeft u het ruimtelijk kader een andere status door het als leidraad mee te nemen. Het ruimtelijk kader wordt vervangen in onze ogen door het ambitiedocument. Dus in die zin bent u niet duidelijk over de status van het ruimtelijk kader. En ik wil daarop nog wel even graag een reactie van de wethouder.
Ja, dat kan. Ik wil overigens wel opmerken dat, want het is prima dat we ook met de stuurgroep communiceren, maar uiteindelijk bepalen de raden natuurlijk zelf wat ze in een amendement opnemen en wat ze vaststellen. Maar het is wel goed om het erover te hebben. Wethouder Jager, afsluitend op dit punt.
Ja, voorzitter. Even naar meneer Winnemst. Uiteraard, het is uitsluitend datgene, wat een advies van de stuurgroep zal ik maar zeggen. Dus uiteraard gaat u daar zelf over, dat ten eerste. En ik denk dat het goed is wat meneer Kastje zegt. Als we kijken naar het ruimtelijk kader, dan zijn er ruimtelijke kaders in verschillende gemeenten. Daar wijkt het ambitiedocument fundamenteel van af. Dus op het moment dat je het ambitiedocument en het ruimtelijk kader als leidraad hanteert, dan kom je in een conflicterende situatie. Ik noem maar eens een voorbeeld, het aantal hectare bedrijvigheid, waar echt een fundamenteel verschil tussen zit als het gaat om het ruimtelijk kader en het ambitiedocument.
Ja, ik denk dat nou juist daar ook de ideeën over verschillen. Nog het laatste woord van meneer Zwijnen.
Nou, ik heb nog een aanvullende vraag en dat heeft betrekking op punt 2 van het dictum. Het antwoord van de heer Jager, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Dus ik wil eigenlijk een toelichtende vraag stellen als dat mag. Ik begrijp niet precies het uitgebreide antwoord van de heer Jager of hij nou bedoelt dat dit amendement onjuist is of overbodig.
Dat laatste, denk ik.
Overbodig.
Want per definitie gaat die grondexploitatie, die moet aangepast worden. Per definitie op het moment dat je iets wijzigt. Dus ik zou eerder, kan het ook anders zeggen, ik zou eerder een vraag nu willen stellen. Want ik kan niet goed begrijpen wat de achtergrond is waarom u het vast wil stellen. Want volgens mij is het volstrekt logisch dat dat gebeurt.
Voorzitter. Wat zou de consequentie zijn als wij hem in deze vorm wel zouden vaststellen?
Dan verwijs ik naar meneer Kastje. U stelt dan vast dat er een ruimtelijk kader wat eerder is vastgesteld ook meeweegt. Nou, over punt 2, geen enkele. Daarom heeft u ook van mij gehoord dat wij positief adviseren over punt 2 van uw amendement.
Waar het op neerkomt is op het moment dat je iets wijzigt, dan zal de GEX daarmee ook automatisch moeten worden aangepast.
Voorzitter,
van der Linden.
Wat nog onbesproken is gebleven, dat en daar handelen volgens mij beide alle amendementen over, is dat volgens mij zowel Gooisemeren als de Raad van Hilversum, en ik kan in ieder geval voor de Raad van Hilversum zeker spreken, het belangrijk vindt dat er een stedenbouwkundig plan wordt ontwikkeld, wat eerst langs de raden komt voordat we het over de bestemmingsplannen gaan hebben. En ik hecht eraan om daar nog even specifiek bij stil te staan, ook voor de uitwerking straks. En mochten de wethouders daar anders over denken, hoor ik dat ook graag.
Die wethouders denken daar niet anders over.
Dus als ik dat vertaal, dan zijn de wethouders van mening dat er ook een stedenbouwkundig plan moet komen wat ook naar de raden moet gaan.
Dat is sowieso. Dat hebben we ook op verschillende manieren hebben we dat al kenbaar gemaakt.
Ik rond daarmee de behandeling van 1.1 af. En dan kom ik eindelijk bij meneer Vos, die al een hele tijd zit te wachten om de motie onder 1.2 toe te lichten. Ga uw gang.
Dank u, voorzitter. Nou, ik kan in ieder geval één zorg van de wethouder wegnemen. Het is geenszins ondoel om de bodem onder het ambitiedocument weg te slaan. En wij realiseerden ons ook terdege dat met ons vorige amendement er natuurlijk vraagtekens zouden komen van ja, maar hallo, waar gaat u dan nog eventueel, aan welke knoppen wilt u dan nog draaien ten opzichte van het ruimtelijk concept zoals dat nu gesteld zijn. Nou, dus het leek ons wel netjes om in een motie in ieder geval die punten te benoemen, zodat ook aan de stuurgroep duidelijk wordt dat wij dus in heel veel punten het ambitiedocument zeker willen volgen en ook het ruimtelijk concept. Maar er zijn een paar punten waar we wel nog kanttekening mee hebben. En de grootste kanttekeningen komen voort uit het feit dat het ruimtelijk kader is vastgesteld naar een uitgebreid burgerparticipatietraject. En dat deze burgers ook erg tevreden zijn geweest en eerlijk gezegd ook enigszins teleurgesteld en misschien wel boos, dat eigenlijk toen de provincie zich terugtrok, er een hele tijd radiostilte is geweest en er nu plotseling een nieuw ruimtelijk concept ligt, waarvan net de wethouder ook eigenlijk aangaf, ter vervanging van het ruimtelijk kader, waar toch een aantal grote verschillen in staan op punten waar met de inwoners eigenlijk al een overeenstemming was met de provincie. Dus op die punten zijn we wel degelijk van mening dat wij daar het ruimtelijk concept willen wijzigen. En we realiseren ons terdege dat daarmee ook de grondexploitatie wijzigt. Vandaar ook eigenlijk het tweede dictum uit het vorige amendement. Om ons te expliciteren dat, ja, dat dat een gevolg is van het feit van het niet 100% vaststellen, maar als leidraad vaststellen van het ruimtelijk concept zoals verwoord in het ambitiedocument. Het gaat eigenlijk om 4 punten. En als afsluiter verklap ik u maar vast dat wij verwachten dat burgerparticipatie in het volgende traject wel weer een goede plek zal krijgen. De ensemble Palmkazerne, in het ruimtelijk kader wordt daar gesproken van een dubbelbestemming wonen-werken. Als je een ambitiedocument kijkt, wordt daar gesproken van creatieve bedrijvigheid. En er is weliswaar een secundaire bestemming, maar die is pas bedoeld om als er 7 jaar lang geen bedrijf te vinden is, dat we er dan ook maar wel woningjes van kunnen maken. En er staat bovendien dat in het gebied om het ensemble wel een dubbelfunctie mogelijk is. Nou, dat vinden wij nogal een grote aanpassing. Dus wij willen eigenlijk de dubbelfunctie zoals die in het ruimtelijk kader gesteld is, wonen, werken, terug op het ensemble. In het ruimtelijk kader is er ook eigenlijk geen bedrijvigheid op het ontsluitingsgebied helemaal bij Kruidel Noord bij de Amersfoortse Straatweg. Wij zien dat het is aangewezen als zoekgebied. Dat betekent dat het inderdaad nog niet een steen gebeiteld is dat daar bedrijvigheid komt. Maar eigenlijk vinden we dat op die plek niet gepast en dat wilden we de stuurgroep vast meegeven. Over de ontsluiting is met de bewoners ook participatie gepleegd. Wij zeggen niet dat de ontsluiting helemaal anders moet. Wat wij wel vragen is van kijk nog eens goed naar het ruimtelijk kader en met name naar de burgerparticipatie die daarbij gevoerd is. Pak dan het ruimtelijk concept uit het ambitiedocument en kijk of je dat in elkaar kan schuiven. En in dat punt de inwoners opnieuw kan betrekken. Dat zou kunnen leiden tot een aanpassing van de dingen die nu in het ruimtelijk concept staan. Het kan ook zijn dat we de inwoners kunnen overtuigen dat de nieuwe plannen minstens zo goed of misschien wel beter zijn. Maar op dit moment is dat nog niet duidelijk. En het laatste punt, en die heeft wel degelijk een directe relatie met de GREKS, dat is dat wij in het ambitiedocument en ook in de GREKS eigenlijk zien dat de visie de ambitie uit de regionale woonvisie niet goed gevolgd wordt. De lokale woonvisie al helemaal niet, maar in de regionale woonvisie wordt eigenlijk een speerpunt opgeworpen voor de middeldure huur. Als we dan kijken, dan zien wij dat er maar 14% is opgenomen. Als je dan kijkt, dat zijn een x-aantal woningen, maar dat is nog maar een fractie van de 1000 die wij in de regionale woonvisie als ambitie hebben gesteld. Dat vinden wij raar, want die woonvisie hebben we met z'n allen aangenomen. En in veel lokale woonvisies is het zelfs nog scherper gesteld, zoals het Gooise Meren een verdeling van 1/3, 1/3, 1/3. Wij zouden daarom graag zien dat we in ieder geval een poging doen om die percentages, in ieder geval percentage middeldure huur, wat omhoog te trekken. En dat gevolgen heeft voor de GREKS, dat kan ik me voorstellen. Dus daarom, dan kom ik dus even heel even terug bij het vorige amendement. Een aanpassing waarbij we eigenlijk de dingen uit het ruimtelijk kader wegzetten als zijnde van nee, dat is een gepasseerd station. en de geks eigenlijk vaststellen van nee, ja, dit is gewoon hoe we het gaan doen. Dat is voor ons ja, niet een bevredigend antwoord. Daar wil ik het even bij laten.
Ja, ik had nog een vraag aan u, want er staat zo mooi onder eventueel de gewenste aanpassingen van Hilversum en Laren met wat teksten eronder.
Nou, dat was nou precies. Wij wilden het liefst eigenlijk een amendement of één motie waarin... ik kan me voorstellen, en we hadden al een paar moties gezien, of in ieder geval voorstellen, dat in de andere raden ook wensen of aandachtspunten zijn die mogelijk ook leiden tot aanpassing van het ruimteconcept en de geks. Ik kan me voorstellen dat een vestiging van een park en bike of een huisartsenpost, ja, dat dat ook invloed heeft, in ieder geval op het ruimteconcept, misschien ook op de geks. Dan zou het mooi zijn om het hierin op te nemen. Dan geven we eigenlijk aan de stuurgroep één lijst mee van punten, van eigenlijk het voorbehoud wat wij maken bij het vaststellen van het ambitiedocument en de GECS. En met dat voorbehoud en met dus de toezegging van het stuurgroep dat we op deze punten nog wat zouden kunnen schuiven en dat we met elkaar dan wel weer uiteraard in overeenstemming moeten komen, zouden wij heel gelukkig zijn.
Ja, punt is helder. Het is wel zo dat op het moment dat u alles in één motie vervat, dat daar dan in principe ook één stemming over komt. Dus dat is wel een stukje techniek waar u even over moet nadenken.
Nou, geloven juist dat het de kracht is dat we als in gezamenlijkheid dan tot een mooi motie kunnen komen.
Ik vraag aan de stuurgroep en ik zou willen voorstellen om de punten afzonderlijk even te behandelen. Dus we doen eerst 1, dan 2, dan 3 en dan 4. Wie mag ik het woord geven over nummer 1, het ruimtelijk kader? En dan gaat het over de PAM-kazerne. Meneer Boland, goedenavond, welkom. Ga uw gang.
En ik doe ze alle vier, maar dat komt vanzelf goed. Toch eventjes aansluitend bij de oproep die collega Wimmer Jeker heeft gedaan. Van we hebben wel geprobeerd als stuurgroep om een integraal plan te maken waar als je gaat schuiven dat ook weer elders zijn gevolg heeft.
Meneer Boland, ik ga u toch onderbreken.
Ik kom daar zo even op terug.
Ja, maar volgens mij is die boodschap heel erg helder. Dus ik zou echt willen vragen om...
Ik wil het nog gebruiken als inleiding voor met name punt 2. Maar ik begin wel eerst met punt 1. Maar daar zit eigenlijk wel hetzelfde in. Om op de PAM-kazerne een dubbelbestemming te leggen, vinden we prima. Dat was in het ruimtelijk kader het geval, dat is in de ambitiedocument het geval. Maar daar staat wel een zinnetje achter, namelijk waarbij de woonfunctie altijd als uitgangspunt wordt genomen. Als dat betekent, als dat de bedoeling is, dat er toch eigenlijk meer voor woningen moet worden gekozen. En we hebben als stuurgroep afgesproken dat we op heel Krailo 5 hectare bedrijvigheid realiseren. Dan betekent zo'n zinnetje dat je het elders moet gaan zoeken. Als alle drie de raden daarmee akkoord zijn, vinden wij dat prima. Maar dit is wel een stukje waterbedeffect. Zonder dat laatste zinnetje achter de komma zouden we graag de motie willen omarmen. Het ruimtelijk kader te volgen wat betreft het zoekgebied van die 1,4...
Wacht even, ik ga eerst even over dit punt, want dan kunnen we dat afhandelen. Is er iemand die daar nog iets over wil zeggen of over wil vragen of opmerken? Meneer Vos.
Nou ja, wij hebben dus eigenlijk letterlijk de tekst uit het ruimtelijk kader overgenomen. En dat is dus ook het stuk waarover participatie is geweest. Waarin eigenlijk wordt gezegd dat het niet zozeer creatieve bedrijvigheid is, maar dingen als kantoor aan huis. Dus dat echt die woon-werkfunctie gecombineerd wordt. En dat bedoelen we met dat zinnetje. Dat kunnen we ook iets anders verwoorden. Maar het is dus wel degelijk de bedoeling dat wonen en werken naast elkaar kunnen bestaan. En dat er dus niet inderdaad 6 kantoren met nog 2 appartementjes erboven wordt. Dus dat het wel echt die dubbelfunctie heeft die ook in het ruimtelijk kader bedoeld is.
Iemand anders nog over dit punt? Dan ga ik terug naar de wet. Meneer Kastje. Ga ik terug naar de wethouder, meneer Boland.
En u verwacht nu van mij...
U mag nog kort reageren op wat meneer Vos heeft aangegeven, ja, dan mag u door met punt 2.
Dubbelbestemming is dat je in het bestemmingsplan zegt, er zijn 2 mogelijkheden, namelijk of wonen of werken. Hoe we dat verder uit vorm gaan geven, dat komt bij het stedenbouwkundig masterplan aan de orde. Het ruimtelijk kader, dat is de punt 2. Daar wordt gevraagd door Gooisemeren, door deze motie, om het zoekgebied naast de PAM-kazerne te schrappen. Kom ik terug op wat ik net zei. We hebben wel met elkaar afgesproken dat we 5 hectare bedrijvigheidszoekgebied gaan realiseren. Dat is een compromis tussen de 3 gemeenten in de stuurgroep. En op het moment dat we daar dus een stukje uit gaan schrappen, wil zeggen dat je het bij de andere gemeentes neer gaat leggen. Als de andere gemeentes daarmee akkoord zijn, en stedenbouwkundig is daar best wat voor te zeggen, Maar dan kunnen wij als stuurgroep dit amendement omarmen. Maar als de andere gemeentes zeggen, ja, dat willen we niet, dan hebben we een probleem. Want om eenzijdig te schrappen, vinden we toch wel heel erg lastig. Wat betreft de... dan gaan we naar punt 3. Maar u wil eerst...
Ja, heel goed. We zitten mooi in het ritme zo. Is er iemand die hier nog op wil reageren?
Ja, het lijkt mij nogal logisch dat als dit voorstel niet gesteund zou worden door onze collega's uit Hilversum en Laren, dat we met hun om de tafel zullen moeten om te kijken waar we uitkomen. Het is altijd onze bedoeling geweest om in unanimiteit ook met de andere raden tot een voorstel te komen. Dit is hoe wij erin zitten, ook met name vanuit de burgerparticipatie. En ik ga graag met mijn collega's in gesprek hoe zij erover denken en kijken waar we uit kunnen komen. En ik ben blij met de toezegging dat u die uitkomst zult respecteren.
Ik kijk even naar de raden van Hilversum en Laren. Is er behoefte aan een reactie op dit moment?
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben niet voor niks de hectares opgenomen in ons amendement 1.5. Dus ik denk dat wij zeker bereid zijn om het gesprek aan te gaan als wij de hectares maar overeind houden, omdat die leidend zijn voor de GREC zoals we die tot nu toe voor hebben liggen.
Iemand van Laren?
Nou, we zitten hier met de enige verbazing naar te luisteren, omdat Bussum met haar inwoners natuurlijk al een jarenlange discussie heeft vanwege alle plannen van de provincie. Laren heeft ook verschillende malen plannen gepresenteerd voor Kruilo. Ik denk alleen maar aan het Nationale Tenniscentrum bijvoorbeeld. Maar deze discussie die is naar ons idee dermate gedetailleerd voorbereid, die in een stadium thuis hoort waarin je stedenbouwkundig plan gaat discussiëren en ook de gevolgen die voorstellen nu hebben uit kan werken in wat als we dit doen, wat betekent het daarvoor. Wij zijn hier vanavond bijeen om een principiële uitspraak te doen over het al of niet aankopen van Kruilo. En dan vind ik het zeer te loven in de voorstellen dat je al zo ver naar voren kijkt. Maar naar mijn idee is dat een brug te ver op dit moment.
Wil meneer Bijvoet nog aanvullen? Anders ga ik naar meneer Vos. Jij wil nog even aanvullen? Ga je gang.
Aanvullende vraag, denk ik dan. In de eerste amendement hebben we gesproken over alles wat je hier wijzigt heeft gevolgen voor de grondexploitatie. Ik kan me zo voorstellen dat dit daar ook onder hoort. En dat kan ik eerlijk gezegd absoluut niet overzien wat daar de gevolgen van zijn. Ja.
Ik ga terug naar meneer Vos.
Ja, allereerst volgens mij leveren woningen meer op dan bedrijventerrein. Dus voor de grondexploitatie zou het nog eens heel gunstig kunnen zijn om er wat meer woningen neer te zetten. Maar ik ben heel blij met woorden van mijn collega uit Laren. Want dat is eigenlijk precies ons hele doel. Wij signaleerden dat er in het ruimtelijk concept van het ambitiedocument al een aantal dingen best wel in detail waren vastgelegd. Waarom wij ook zeggen, de pijlers aan zich en de uitgangspunten, die ondersteunen wij van harte. We willen ook niet de grond slaan, de bodem slaan onder het vele werk dat in het ruimte concept is gaan zitten. Maar er zijn een aantal punten waarvan ook wij menen, dat zou thuishoren in het stedenbouwkundig masterplan, waar ook weer een participatietraject aan gekoppeld is. Maar we kregen wel de indruk in het huidige ambitiedocument dat als we daar nu ja tegen zeggen, dat wij dus gewoon ja zeggen tegen 1,2 hectare creatieve bedrijvigheid, tegen dat zoekgebied, tegen een keuze voor ontsluiting en voor die woonsegmentering waar de GREC op gebouwd is. En als wij de toezegging kunnen krijgen, en zo moeten we eigenlijk ook onze eerste motie lezen, als wij de toezegging kunnen krijgen van de stuurgroep, dat wij op deze punten en misschien op punten die nog uit de burgerparticipatie in de toekomst naar voren komen, dat er genoeg beweegruimte is om daar nog in te schuiven, zonder aan de pijlers te morrelen, dat wil ik er nadrukkelijk bij gezegd hebben. Volgens mij zijn wij dan extreem tevreden. En dat is een beetje het gevaar. En waarom, ik zal even heel kort toelichten waarom dat ook is. Het is een project waar we 12 jaar over gaan doen. Waar misschien meerdere colleges over gaan, meerdere raden. En wij willen voorkomen dat er over 3 jaar iemand een ambitiedocument uit de kast trekt en zegt van ja jongens, dit hebben jullie op 18 december 2017 vastgesteld. En kijk maar, 1,2 hectare bedrijventerrein. En heel leuk dat jullie burgers daar misschien toch wat iets anders mee willen. Dat kan niet meer. Dat is gepresenteerd station. Dat is al een steen gebeiteld. Zo moet u het interpreteren.
Ja, punt is helder. Meneer Gewos.
Ik zie het ambitiedocument helemaal niet als heel specifiek. Ik zie het meer als een generieke start. Een eerste fase. We gaan verder werken naar een stedenbouwkundig plan. Daar zal ook de nodige participatie op plaatsvinden. Daar kunnen ook de nodige pijnpunten zoals die nu ervaren worden kunnen meegenomen worden. Dus ik zou eigenlijk toch niet deze kant uit willen gaan als wat u voorstelt in uw motie.
Mag je daar kort op reageren?
Nou, ik wou het eigenlijk even weer terug richting de wethouder geleiden, omdat daar ook een vraag is gesteld en de wethouder misschien iets kan zeggen over de mate waarin zaken nu vastliggen met dit raadsbesluit. Want dat is wat er nu op tafel ligt op dit specifieke punt. En daarna kom ik dan nog even bij meneer Van den Bergen, bij meneer Vos. En dan wou ik dit punt afronden en naar de volgende gaan. Meneer Boland.
Wat de stuurgroep betreft ligt het ambitiedocument straks vast. Als we zien wat er daarover als amendement is ingediend, dan ligt in ieder geval bladzijde, wat was het, tot en met 80 vast. En 116 en 117. En wordt de rest als leidraad gebruikt voor het stedenbouwkundig masterplan?
Meneer Van den Berg.
Nog even in aanvulling op wat mijn collega uit Laren, de heer Kalers, al heeft gemeld. Ik denk dat wij... het ambitiedocument kent een aantal details, waardoor je inderdaad denkt van joh, hier ligt al een compleet plan. Wij zien het vanuit Laren denk ik meer als een stukje onderbouwing om ons vanavond te verleiden om ja te zeggen tegen de koopsom en het bedrag aan de provincie te bieden. Want je kan je ook nog voorstellen in de komende jaren dat er hele andere ontwikkelingen zijn, waardoor er misschien meer geld wordt verdiend en dat de provincie vervolgens zou zeggen van we willen nog wat extra van jullie hogere opbrengst hebben. En om allerlei discussies te voorkomen, stellen we ons nogmaals op standpunt, ik denk, wilde ik net ook doen, de heer Kalers achterna, maar ook bevestigen dat meerdere partijen in Laren het zien als een hoge doel, vanavond tot slotsom komen dat we Krailo willen kopen.
Ik ga terug naar meneer Vos.
Ja, onze vraag is ook precies eigenlijk wat nou dan de status is van het ruimtelijk concept. Want ik hoor net collega Jegers zeggen van ja, als we gaan morrelen aan het ruimtelijk concept, dan heeft dat consequenties voor de grondexploitatie. En ja, dat kunnen we eigenlijk niet hebben, want dan hebben we geen bodem om te staan. Terwijl wij juist zeggen van ja, maar er staan een aantal zaken in dat ruimtelijk concept die wij, getuige ook mijn collega uit Laren, heel graag nog eens een keer onder de loep zou willen nemen in de volgende fase. En dat zou er zomaar bij ons toe kunnen leiden dat we in die volgende fase, mede door burgerparticipatie of door eigen inzichten, zeggen van nou, wij gaan, en de punten hebben we benoemd, daar afwijken van het vastgestelde ambitiedocument. Als die ruimte er niet is, dan hebben wij hier best wel nog een probleem mee. Op het moment dat wij die ruimte wel krijgen van de wethouder, van nou, in een stedelijk masterplan kunnen we afwijken, dan is het wat ons betreft met die toezegging, dan moeten we misschien even kijken naar de bewoording van ons eerste amendement. Maar dat is eigenlijk het doel van ons eerste amendement. Stel nou die pijlers vast, neem de ruimte het concept over en ga daar ruimte in.
Ja, ik onderbreek u. Ik ga terug naar meneer Boland. Nee, ik ga eerst even terug naar meneer Boland om... Nou, meneer Van Rode, want volgens mij hebben we het meeste op dit punt wel gewisseld. Er zijn verschillende beelden over hoe vast het nou al dan niet ligt. Nee, ik heb nog niet gehoord wat u heeft gezegd, maar ik was al 3 keer een rondje geweest. Dus ga uw gang. Doe maar.
Ja, al 3 keer een rondje geweest, dus 3 keer hebben we hem overgeslagen. Ja, sorry hoor. Maar nee, kijk, waar het mij om gaat, twee punten. Het eerste is, we hebben het hier over een definitie, dat, iets dat gedefinieerd is als zoekgebied. Dat klinkt als, naar mijn idee als iets dat redelijk flexibel nog kan worden ingevuld. Dus misschien dat het in die zin al voldoet. Het tweede wat ik nog wel wil aankaarten is, kijk, als we zeggen van we gaan daar flexibel mee om en we gaan daar woningen bouwen in plaats van bedrijven, als dat goed uitkomt, prima. Het is wel zo, ik heb dit weekend, er is ook wel naar onze raad geloof ik gegaan, maar nog niet naar de rest, een voorstel gehoord voor een bodemcentrum dat misschien wel precies goed in dat zoekgebied zou passen. En een bodemcentrum, dat is een plek waar bijvoorbeeld vrachtwagens hun ladingen kunnen lossen en dan kan er met kleine busjes kunnen ze goed. Nee, maar wat ik wil zeggen, van dat is een bedrijvigheid die daar misschien zou passen. En als dat zou passen, zou ik misschien niet zo direct willen schrappen in die hectare.
Oké, ik ga toch terug naar meneer Boland, die hier op gaat reageren. Kort, alstublieft.
Ja, volgens mij is de centrale kwestie, de centrale vraag is, wat leggen we nou vast als we ja tegen het ambitiedocument zeggen? Wat betreft de stuurgroep zijn we enthousiast over het totale plan en zeggen we moeten ook hand aan hand op weg gaan. Daarom moet je iets vastleggen, anders weet je namelijk niet of je hand in hand weggaat, op weg gaat. Vervolgens, en dat heeft u zelf in een amendement gezegd, moet het een leidraad zijn voor het stedenbouwkundig plan. Dat betekent dat als alle drie de raden bij het stedenbouwkundig plan iets anders willen, dan wordt het iets anders. Maar we moeten het wel als uitgangspunt nemen. En als het iets anders wordt, en dat heeft gevolgen voor de GREKS, dat heeft collega Jeker ook al aangegeven, dan zullen we de GREKS erop aan moeten passen. Waar het om gaat is, weten we met elkaar op welke basis we op weg gaan. Daar is het ambitiedocument voor.
Dank u wel. Mag ik u, wilt u echt nog wat toevoegen? Nou, meneer Jeker.
Ik denk toch dat het verstandig is om even heel concreet deze kaas bij de kop te pakken. En het gaat er niet om daar dan een besluit over te hebben, maar u moet zich voorstellen dat op het moment dat u zegt er is dit en dat is ingetekend. Bijvoorbeeld dat bedrijvenstukje bij u op het grondgebied. U zegt dan van ja, wij weten niet of we dat daar wel willen hebben. Dat is op zichzelf is dat prima. Tegelijkertijd hebben we met elkaar vastgesteld dat het totaal aantal hectare bedrijvigheid is. Dat betekent dat als het niet, laat ik dan nu maar even zeggen, in Bussum terechtkomt, dan komt het dus in Laren of in Hilversum terecht. En daar gaat het even om, dat we met elkaar duidelijk hebben dat we proberen die discussie integraal te voeren, om een integraal plan neer te zetten. En dan moet je denk ik voorkomen dat je discussies krijgt die zometeen de ene gemeente, doe jij een beetje meer van dit en dan doe jij een beetje minder van dat. Want daarmee, dat is precies wat we eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, proberen te voorkomen.
Meneer Vos.
Ja, kijk, er wordt hier vaker gesproken nu over van ja, dat er een soort communicerende vaten zijn tussen drie gemeenten. Maar ik wil er wel op wijzen dat de afspraken die gemaakt zijn, die zijn in de stuurgroep gemaakt. Die zijn niet tussen de raden gemaakt. Er is ook geen kader meegegeven. Er is ook geen controlerende tussenfase geweest bij ons. Dus ja, ik zou bijna zeggen, waarom houdt u zo strak daaraan vast als wij als raden tot een overeenstemming kunnen komen over de tekst van dit amendement? Dan zou je toch kunnen zeggen, nou, dat kunt u als raden, kunt u dat vinden. En dan gaan wij als stuurgroep, u heeft de kaders dan gesteld, en wij gaan daar met die nieuwe kaders verder. Dat is eigenlijk wat ik van u vraag.
Ja, dat is ook volstrekt.
Nee, meneer Jeger, sorry.
Dat is ook volstrekt helder. Ja, als u als raden gezamenlijk daartoe komt.
Ja, maar ik ga dit punt afronden nu. Mag ik sowieso vragen aan meneer op de publieke tribune om geen tekenen van goed of afkeuring te geven, alsjeblieft? Ik ga terug naar meneer Boland. We hebben volgens mij nu punt 2 voldoende besproken. We komen vandaag ook niet tot besluitvorming, dat hoeft ook niet. En volgens mij zijn alle argumenten en zaken die van belang zijn over punt 2 gewisseld. Dus ik wil graag nu van meneer Boland een advies horen over punt 3.
Kunnen we kort over zijn, voorzitter. Dat wordt straks uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan, maar zoals het er hier staat, kunnen we dat omarmen.
Dan denk ik niet dat we daar een rondje over hoeven te doen. Men kan dat omarmen vanuit de stuurgroep. Positief adviseren bedoelen we dan, want de raden besluiten. Dan vraagt meneer Boland om naar punt 4 te gaan.
Mag ik één vraag stellen?
U mag één vraag stellen.
Als ik 1-3 goed lees, heeft hij een behoorlijke invloed op de GREKS. Dus ik snap niet waarom deze dan omarmd wordt. En de punten uit onze vorige motie die ook mogelijk invloed hebben op de GREKS, om die reden worden afgeraden.
Meneer Boland.
Hebben we allemaal hetzelfde? Volgens mij bij punt 3 zie ik staan voor de ontsluiting.
Bij mijn motie. Ik was weer bij de motie 1.3. Sorry.
We waren bij punt 3 en we gaan nu naar punt 4 van motie 1.2. Meneer Boland.
Nummer 4. Meneer Vos, dat gaat over de woningverdeling.
Die is eigenlijk, ja, die is samen met motie 1.3.
Zijn we het eens? Jammer dat we over hetzelfde praten. Zoals het hier geformuleerd staat, herkennen we de wens van de raden om te komen tot wat in ieder geval twee lokale woonvisies staat, een derde, een derde, een derde. Er wordt gezegd om daarnaar te streven. U heeft een notitie gehad dat we volgens de lokale woonvisiecijfers al aardig in de buurt komen. We zitten namelijk op 34% sociale woningbouw, 27% middelduur en 39%...
Interruptie, voorzitter. Die cijfers, er worden dan woningen tot 3,5 ton koop, worden tot middelduur gerekend, terwijl de ambitie in de regionale woonvisie heeft het alleen over middeldure huur. Dus dat is nu de derde keer dat ik dit moet aangeven en daar gaat het dus niet om. Het gaat om de huurwoningen en niet woningen tot koop meerekenen.
Het gaat erom dat ik aangeef dat er in de lokale woonvisie andere cijfers staan dan in de regionale woonvisie. Zoals het hier staat, om daarnaar te streven, daar kunnen wij ons als stuurgroep in vinden.
Dat is een heldere uitspraak. Meneer Van den Berg.
Een vraag die, om het vervolg van deze vergadering nog te begrijpen. Dat is een vraag, denk ik, aan meneer Jeger. Maakt trouwens niet uit, elke wethouder kan het ding beantwoorden. Wat hier nu voor ligt, als er zaken op gewijzigd worden, is dat dat niet kan of mag van de provincie of is dat van u zelf? Want dat is mij even ontschoten nu, omdat u net zei van nou, bijvoorbeeld het bedrijfterrein kan niet van Bussum naar, of van, sorry, van Gooise Meren naar Laren en omgekeerd. Is dat onderling afgesproken of is dat ook een vereiste vanuit de provincie?
Meneer Jeger.
Nee, twee dingen. Er is in dat opzicht geen enkele vereiste van de provincie. En het is ook niet zo dat er een bedrijventerrein niet van Bussum naar Laren of naar Hilversum zou kunnen. Dus integendeel, dat is absoluut niet het geval. Dat kan heel goed zelfs. Het enige waar ik u op probeer te wijzen is dat er een discussie gevoerd wordt die heel specifiek vanuit het Bussums grondgebied bekeken wordt. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat dat vervolgens gevolgen heeft. Wat meneer Boland terecht zegt, het waterbedeffect. En dat je dus heel erg bewust moet zijn dat waterbed, dat proberen we juist in balans te brengen. Nou, dat is wat het ambitiedocument inhoudt.
Meneer Van den Berg.
Dus als ik het goed begrijp, als we morgen zouden bespreken met z'n allen, we maken er allemaal natuur van, kunnen we dat bij wijze van spreken doen. We kunnen er allemaal woningbouw van maken, alleen moeten we het met z'n drieën eens worden als raden. Als dat de kwins, maar dan is voor de rest van de vergadering, mij zijn alle moties en amendementen mij ook duidelijk, want anders verdwaalde ik een beetje. Maar met deze beantwoording ben ik duidelijk en ben ik blij.
Dank u wel. Ik ga nog even terug naar meneer Gubbels.
Dank u wel. Er is namelijk ook nog motie 1.3 en die gaat over de woningsegmentering.
Ja, één momentje nog, want dat was ik nog niet. Ik wou nog even aan meneer Boland vragen over het laatste stukje wat gaat over de burgerparticipatie in motie 1.2. Onderaan. Kunt u daar nog iets over zeggen?
Ja, dat kan ik wel iets over zeggen. Dat is eigenlijk gebruik in Gooise Meren om bij majeure projecten een participatieplan op te stellen wat aan de raad wordt voorgelegd. Ik denk dat dit weer een kwestie is tussen de raden of alle drie de raden dit voorgelegd willen hebben. Of dat de andere raden zeggen, kijk, het gaat met name om de inwoners vanuit Bussum die vlakbij Krailo wonen. En dat vinden we voldoende. Maar dat er een participatieplan moet komen en dat de raad daar inzage in krijgt en dat moet goedkeuren, dat is wat ons betreft akkoord.
Meneer Kastje.
Ja, voorzitter, volgens mij zijn alle gemeenten gewend om bij grote majeure projecten burgerparticipatie toe te passen. Dus dat lijkt me de kwestie niet. En ik grijp hier nog even op aan, omdat zeker vanuit Gooise Meren het raadelijk kader een aantal keren naar voren wordt geschoven steeds vanuit het feit dat daar reeds burgerparticipatie af heeft plaatsgevonden. Mij lijkt, als ik het zo bekijk, en die afweging maak ik, dat ik het ambitiedocument een beter stuk vind dan het ruimtelijk kader op een flink aantal punten. En als we nou met elkaar kunnen afspreken dat het ambitiedocument in die zin gewoon ook zo voorleggen en daarover met onze bevolking praten, dan vind ik het hele argument over dat het ruimtelijk kader, of dat het burgerparticipatie heeft ondergaan en het ambitiedocument niet, ja, dat is op dit moment misschien nog zo, maar dat vind ik dan straks geen valide argument meer.
Reactie, meneer Vos?
Ja, volgens mij zijn we het best wel eens. Kijk, het ging om een stukje ambivalentie in het ruimtelijk concept, waarbij aan de ene kant je vanuit een ambitie kijkt en aan de andere kant al een aantal dingen vastlegt die strijdig zijn met het ruimtelijk kader. En wat ik al eerder heb, ik blijf mezelf herhalen, als wij de toezegging krijgen vanuit de stuurgroep en ook met mede-instemming van u natuurlijk als andere raden, dat er op een aantal punten gewoon schuifruimte is om ofwel te kijken naar het reeds gevoerde burgerparticipatie, ofwel te kijken naar hoe kunnen we inderdaad, u zei het zelf, het ambitiedocument voorleggen aan de inwoners. En met de mogelijkheid dat daar dus nog wat kan wijzigen. Want wat ik vooral niet wil is schijnparticipatie. Ik wil niet een document voorleggen en dan zeggen, nou, u mag nog allemaal even roepen hoe mooi u het vindt, maar dan gaan we gewoon door. Dus er moet wel echt ruimte zijn om dan nog te kunnen wijzigen.
Meneer Kastje,
ja, voorzitter, ik zou elementen uit het ruimtelijk kader willen overnemen omdat ik daar op inhoud voor zou zijn. Niet omdat daar per se burgerparticipatie over heeft gepleegd. Dat is het punt wat ik wilde maken. En ik zou vooral willen oproepen met elkaar gewoon een goed burgerparticipatietraject over het ambitiedocument met elkaar te voeren. Okay. Dat zou ik hopen.
Ik sluit dit punt af. We gaan door naar motie 1.3 en meneer Gubbels zou die toelichten. 1.3, meneer Gubbels, over de woningsegmentering. We hebben er al een beetje over gesproken. Maar zoals het hier staat, staat het net weer even anders dan in de motie die we net hebben gezien.
Exact. Dat was ook waarom ik even inbrak. Want Als je kijkt naar de woningmarkt als zodanig, dan heb je meer behoefte aan het middensegment. En dan zou je juist daar extra op moeten inzetten. En dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen dat je een soort maximaal zet op een derde voor sociaal. Maar een extra inspanning pleegt voor het middensegment. En daarom hebben we dus, zouden we dus anders formuleren dan de buren aan de overzijde van deze tafel tot nu toe hebben gedaan.
Ja, waarbij u ook formuleert te borgen dat de woningen voor de verschillende doelgroepen behouden blijven en hierbij de totale grondexploitatie positief moet worden gehouden. Mag ik naar de wethouder gaan die hier een advies over geeft? Wethouder Jäger.
Ja, voorzitter, dank. Deze komt inderdaad overeen, waarbij ik wel constateer dat de vorige net iets ruimer geformuleerd is en het dus meer ruimte laat over welk percentage dat dan is. En ik zeg dat omdat ik u kan melden dat op basis van de huidige calculaties, zeg ik daar tegelijkertijd bij, het wijzigen van 5%, en dan ga ik er even vanuit dat we hetzelfde aantal woningen willen houden, dus dat je eigenlijk die 5% verhoogt in de middengroep, en dat dus ten koste gaat van de duurdere woningen, zal ik dan maar zeggen, dan levert dat ongeveer een negatieve invloed op de grondexploitatie af van 2,5 miljoen. Dat betekent dat je op dat moment een negatieve grondexploitatie zou hebben. Ik zeg er uitdrukkelijk bij, dat is op basis van de huidige berekeningen. Dat is op basis van de huidige parkeernormen en noem het allemaal op. Dus daar kan je natuurlijk, er zijn natuurlijk een heleboel knoppen waar je nog aan kan draaien. Dat is één. Het tweede is dat we, als het gaat om het borgen dat de woningen voor verschillende doelgroepen behouden blijven, dan is de stuurgroep dat volstrekt met u eens. We hebben daar ook in het verleden op een aantal plekken gezien dat dat echt wel wat beter kan. En dan kom ik bij het derde punt, hierbij de totale grondexploitatie positief te houden. Nou, wij denken als stuurgroep dat dat heel erg belangrijk is. Er zijn twee manieren waarop je de grondexploitatie de grond in kan boren, zal ik maar zeggen. Dat is één, om heel lang te doen over de besluitvorming, zodat het er jaren ligt en je aan rente en afschrijvingslasten zoveel betaalt dat het uiteindelijk negatief wordt. En het tweede is op het moment dat je een dusdanig ander programma neerlegt, dat dat die gevolgen heeft. In dat opzicht zou ik dus u willen adviseren om punt 1 van uw verzoek nog een keer aan te houden tegen punt 4 van motie 1.2 en punt 2 en 3 te handhaven.
Dank u wel. Ik kijk even naar meneer Gubbels en daarna ga ik naar meneer Vos. Meneer Gubbels, even als eerste reactie op de woorden van de wethouder.
Dank. Ik begrijp wat de wethouder zegt. Alleen hebben wij in Hilversum een discussie gehad. En daar werd expliciet gevraagd voor vasthouden aan een derde sociaal. Vandaar dat het zo geformuleerd is als het is geformuleerd. Dus ik had... laat ik het daarbij laten.
Dank u wel, meneer Vos.
Ja, een klein verschil tussen onze motie en deze is dat wij uitgaan van een derde sociale huur. En daarmee borgen we eigenlijk ook meteen dat die woningen behouden blijven voor de sociale doelgroep. Want onze ervaring met sociale koop is eigenlijk dat je hem één keer leuk subsidieert en dat door prijsstijgingen ze daarna gewoon verdwijnen. En er zijn wel constructies met erfpacht of koopgoedkoop mogelijk, maar eigenlijk denk ik dat dat niet de taak van de gemeente is om dat te gaan stimuleren. Dus als we daar overeenstemming over kunnen krijgen, zou dat mooi zijn.
Mevrouw van der Linden.
In reactie op meneer Vos, het borgen gaat ons ook vooral om de woningen voor de middengroepen. Omdat we daar zien dat dat lastig is. En wij graag de wethouders, de stuurgroep in zijn geheel meegeven om te zoeken naar manieren om dat te bereiken. Want als we ze in die middengroepen niet weten te behouden, komt die doorstroming ook nooit op gang.
Kunnen wij volledig steunen.
Ik denk dat we daarmee dit punt voldoende hebben besproken. Dank u wel. Ga ik naar 1.4, het amendement verlengde rijkwijde. En die is afkomstig uit Hilversum. Wie zou daar de woordvoering over doen? Meneer Kool, ga uw gang.
Ja, voorzitter. Er staat in de titel nog een fout, want het is verbreden rijkwijde, zo heet die regeling. Waarom komen wij met deze motie? Het is zo dat we in Hilversum een beetje een zure ervaring hebben met Andershoeven. Waarin bleek dat we allerlei duurzame ambities hadden. En toen het aankwam op omgevingsvergunningen en het daadwerkelijk afdwingen daarvan, bleek dat we te maken kregen met het bouwbesluit. En het bouwbesluit bepaalt nu eenmaal dat je geen aanvullende eisen mag stellen die niet op het bouwbesluit.
Ja, dat willen wij graag voorkomen met deze motie. En de omgevingswet komt eigenlijk al tegemoet aan dat bezwaar. Die creëert de mogelijkheid om ook zaken op het gebied van veiligheid, een gezonde leefomgeving en omgevingskwaliteit in het bestemmingsplan op te nemen. Die omgevingswet is er echter nog niet. Maar het Rijk heeft wel onder de crisis- en herstelwet een overgangsregeling bepaald en dat heet de verbrede rijkwijde. En dat biedt wel de mogelijkheid om, zal maar zeggen, de kwaliteiten op het gebied van duurzaamheid, ecologie en natuur, zeg maar, beter te borgen in het bestemmingsplan dat je ook krijgt wat je wilt.
Dank u wel. De stuurgroep voor een advies hierover.
Voorzitter, ik kan heel kort zijn. Ik heb u net gezegd dat we graag pagina 1 tot en met 80 als uitgangspunt willen definiëren. Dan willen we ook graag met elkaar bereiken wat we daarin heilig verklaren. En dit is een hele goede manier om die aanvullende eisen op het gebied van duurzaamheid en wat we verder allemaal mooi vinden aan dit plan te borgen. Dus ik vind het, je zou het zonder niet moeten willen, dus wij omarmen dit van harte.
Positief advies van de stuurgroep. Is iemand die daar nog iets over wil zeggen, vragen? Anders ga ik verder met de volgende. Ja, meneer Van Bach. Ga uw gang.
Ja, dank voorzitter. De woordvoerders van Gooismeren kunnen inderdaad ook met dit amendement instemmen. Het is natuurlijk evident dat Gooismeren ook natuurlijk duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. En dat zekere ambities, hoewel ze aan verandering onderhevig zijn, toch duidelijk vastgelegd moeten worden. Dank u.
Dank u wel. Volgens mij hebben we dat hiermee nu voldoende besproken. En dan ga ik naar 1.5 abonnement stedenbouwkundig plan. Daar hebben we al bij 1.1 uitgebreid over besproken. Is er nog een aanvulling nodig wat u betreft, mevrouw Van der Linden?
Volgens mij ligt er een opdracht voor ons om met elkaar aan tafel te gaan om te kijken hoe we 1.1 en 1.5 in elkaar kunnen schuiven en dat ze aan de stuurgroep voor kunnen leggen.
Oké, dat is helder. Dan hebben we daarmee volgens mij alle punten van blok 1 achter de rug. Dank daarvoor en ga ik met u verder naar abonnement 2.1, die maar liefst vier nummers heeft gekregen, 2.1, 2.2, 2.5 en 2.6. Maar ik hou het gewoon even op 2.1. Die is afkomstig van de gemeente Gooisemeren. Wie wil die toelichten? Meneer Bellaert.
Ja, voorzitter, dit gaat over het feit dat we aan de vooravond staan van een besluit dat ons, het is al gezegd, 12 jaar gaat bezighouden. En we gaan werken met ontwikkelaars, we gaan werken met bouwers en we hebben ook onderling met elkaar te maken. En gezien de omvang van het project, alleen al vanwege de omvang, kun je er donder op zeggen dat we ook ergens in, laten we zeggen 2024, ook nog wel een rekenkamercommissie zullen hebben die zich hierover gaat buigen. Dus vandaar dat wij wel enige aandacht hebben voor de inrichting en de besturing van dit project. En vandaar dat wij voorstellen toch wat bedenkingen of zienswijzen voor te willen leggen.
Ik zou u willen voorstellen, want u heeft dat op zich keurig netjes genummerd in de zienswijze, dat we die gewoon even één voor één doorlopen. Dus als u nu nummer 1 wilt toelichten, de stemverhouding binnen de AVA, dan gaan we daarna de rest doen.
Ja, de eerste is, dank u wel voorzitter, de eerste gaat over de stemverhouding. Het staat al in de tekst. Ik zal het kort samenvatten. Krailo ligt natuurlijk voor een groot deel, zeker dat noordelijkste deel, ingeklemd in de bestaande bebouwing van Gooisemeren. Feitelijk, als het gaat om bovenwijkse voorzieningen, zal de impact vooral voor Bussum, Bussum Zuid, zijn. Als het gaat om scholen, sportvoorzieningen, verkeer, ontsluiting. Daar zal Bussum Gooisemeren mee te maken krijgen. Er was ook enige ongerustheid daarom toen het voorstel op tafel kwam met de 65% stemverhouding, gekwalificeerde meerderheid die nodig zou zijn voor gewone besluiten, dat de omwonenden dachten van ja, wacht eens even, dit gaat over het gebied waar wij mee te maken krijgen en zonder Hilversum kan er niet iets voor elkaar gekregen worden, maar ook andersom, als we iets zouden willen voorkomen, kunnen wij dat niet met Laren organiseren. Dus dat was even een belangrijke. Dus nu zijn we even gaan nadenken, zouden we dat op een andere manier vorm kunnen geven? Bijvoorbeeld in een stemverhouding 45-45-10. Maar ja, 45-45-10 is eigenlijk hetzelfde als 1/3, 1/3, 1/3. Want dan heb je gewoon elkaar nodig om elkaar te overtuigen. En dat is wat wij hier dan ook voorstellen. Daaraan gekoppeld zit natuurlijk ook de risicoverdeling. En die risicoverdeling heeft een hele andere grondslag en een hele andere aanleiding. De aanleiding van de risicoverdeling is de solidariteitsgedachte dat als wij samen deze ontwikkeling ingaan en het zou leiden tot een verlies van 5 miljoen, stel dat dat zo komt, dat dat voor de inwoners precies gelijk is. Dat het voor alle inwoners een gelijk effect heeft. En ook als er 5 miljoen winst wordt gemaakt, dat dat ook een gelijk effect heeft. Samen uit, samen thuis. Dat is de gedachte achter de risicoverdeling. En vandaar dat wij die risicoverdeling, die in vennootschapsland ook heel normaal is, dat die gescheiden is van stemverhouding, dat we die gescheiden zien. Vandaar dat eerste voorstel.
Dank u wel. Het staat ook uitgebreid toegelicht in uw zienswijze. De stuurgroep, wie wil erop reageren? Meneer Jeger.
Ja, voorzitter, ik dacht dat we alle vier tegelijk zouden doen. Maar goed, dan eventjes op deze. Vanuit de stuurgroep, twee zaken daarover. Binnen de stuurgroep is er geen... Nou, laat ik allereerst beginnen met u toch nog even duidelijk, of nog een keer duidelijk te onderstrepen, dat we die verdeling van die 55-45-10 gebaseerd hebben al een hele tijd geleden. En dat was vanuit een risicoprofiel. Omdat we dachten, nou jongens, hier worden kosten gemaakt, hier gaan allemaal dingen gebeuren hier. Dat moeten we niet gelijkelijk willen verdelen, want dan gaat de gemiddelde Laarder wel heel veel betalen, zullen we maar zeggen. Dus het was precies vanuit die solidariteitsgedachte dat die verhouding zo is neergezet. Tegelijkertijd is die risicoafdekking, die heeft natuurlijk ook te maken met de mate waarin je vervolgens kan sturen op bijvoorbeeld die grondexploitatie. Vandaar dat die verhouding daar ook in zit. Want je kan niet zeggen, ja, moet je luisteren, je moet veel risico dragen. Maar op het moment dat je aan de knoppen zit, of die risico's wel of niet zich voordoen, dan helaas pindakaas, dan moet het even wat anders. Die verhouding die heeft ertoe geleid dat we een heleboel beslissingen die inhoudelijk zijn, uit die stemverhouding hebben getrokken en gezegd hebben, daar moeten we het gewoon met elkaar over eens zijn. Ik verwijs dan maar eventjes naar datgene wat u onder 3, de aanpassing onderwerpen voor unanimiteit, zegt. Die stond er niet bij en we denken dat het een goed idee is om die erbij te zetten. Dat betekent dat wij toch wel een risico enigszins gekoppeld zien aan de mate van sturing, waarbij het van begin af aan duidelijk was dat in ieder geval het zo moest zijn dat als het gaat om die sturing, dat je dan twee gemeenten nodig hebt. Binnen de stuurgroep is er geen enkel bezwaar om de percentages te veranderen. Mits daar dan ook die balans tussen risico en sturing voldoende gewaarborgd is. En dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat betekent één, dat als je bijvoorbeeld het percentage wat u noemde 45-45-10 zou kiezen, dan moet je vervolgens zorgen dat je dus niet 65% nodig hebt om die sturing toe te passen, maar dat je 55% nodig hebt. En tegelijkertijd, als het 1/3, 1/3 wil zijn en Laren zegt dat is prima, wij willen ook 1/3. Nou, dan is het prima, dan kom je dus met een stemverhouding van 66% kom je dan uit. Maar wat wij dus zeggen is, iedere vorm is prima. Het enige waar we heel erg voor pleiten is dat we wel zorgen dat het percentage op basis waarvan dan die stemming op die onderdelen plaatsvindt, altijd bestaat uit twee gemeenten. En niet één, zal ik maar zeggen.
Meneer Bellaert.
Ja, wij komen toch ergens anders vandaan. De 45-45-10, die wordt beargumenteerd vanuit de financiën. Wij beargumenteren een andere zeggenschap, een andere stemverhouding uit het feit dat de ligging aan Gooise Meren en alle bovenwijkse impact ook voor Gooise Meren is. Dat kan dus ook een besluit zijn wat niet unanimiteit vereist. Bijvoorbeeld bedrijf X of Y, Hunke, Muller of Walraven, als die ergens naartoe gaat, hoeft geen unanimiteit, dan gaat Hilversum dat besluiten. Om het maar even heel concreet te maken. Daar ligt ons bezwaar, want wij gaan die effecten krijgen. Dus de stemverhouding, ik begrijp uw punt, wat u zegt, dat uw risico van 55 een balans nodig heeft in de besluitvorming, begrijp ik helemaal. Maar bij ons gaat het om de ligging en niet om die financiering. De risicoverdeling die we hier zien en die voorgesteld is, is op inwoneraantal. Om die reden ook samen uit, samen thuis. Solidariteitsgedachte, die willen we hier vasthouden.
Ja, voorzitter, maar dan moet je dus ook solidariteit doen op basis van de sturing. Want dit is wel een behoorlijk onevenwichtig verhaal wat u houdt. Omdat u namelijk aan de ene kant zegt, ja, moet je luisteren. Wij willen wel die zeggenschap hebben op het moment en de sturing hebben op het moment dat het gaat om de Hunkemillers of wat dan ook. Maar dat geldt ook andersom. Dat geldt ook, neem ik tenminste aan, voor Laren en dat geldt ook voor Hilversum. Dus ik vind toch dat u twee dingen door elkaar houdt. Ik denk dat het van belang is om met elkaar vast te stellen dat er een balans moet zijn in sturing en in risiconame. Want het gaat over risico's. Of dat nou ruimtelijke risico's zijn die overigens allemaal afgedekt worden, of dat het financiële risico's zijn. U kunt denk ik toch niet volhouden dat je aan de ene kant zegt, wij liggen daar zo dicht aan met een wijk en tegelijkertijd de Hilversummers zijn met meer, dus die gaan dat dan maar meer opvangen of iets dergelijks.
Ja, ik ga u even onderbreken, want er zijn een aantal interrupties. Meneer Bellaert, daarna meneer Van den Bergen, daarna mevrouw Van der Linden.
Als deze ontwikkeling...
Oh, sorry. Meneer Kalis, pardon. Ga uw gang, meneer Bellaert.
Als deze ontwikkeling midden tussen onze drie gemeenten had gelegen, hadden we deze discussie helemaal niet gehad. Het gaat puur om dat het gelegen is aan Gooise Meren. Dat is het punt. En ik hoor u al herhalen dat, dat u die balans wil met die financiële risico. Maar echt, in vennootschapsland is het heel normaal om een stemverhouding te hebben die afwijkt van de risicoverdeling.
Meneer Kalis, sorry.
Ja, het charmante van bijvoorbeeld een veranderde stemverhouding als 45-45-10 is dat dat wiskundig naar mijn idee precies hetzelfde is als 1-1-1, een derde, een derde, een derde. Want dan zijn er altijd twee nodig. En het lijkt mij juist dat veel in deze discussie doen ook een beetje filosofisch denken aan, gaan we uit van een vertrouwensmodel of een wantrouwend model. En wij willen dit samen voor elkaar maken en een 1-1-1 stemmenverdeling lijkt erin redelijk te passen. En wij voelen zeer voor het voorstel van Gooise Meren die zegt, ja, de risico's die delen wij per inwoner. Die solidariteitsgedachte die steunen we ook graag. Ik kan me voorstellen dat meneer Jäger daar op deze manier reageert. Maar in de praktijk denk ik dat 1-1-1 en een verdeling van de risico's op basis van inwonergrootte, dat dat uitermate logisch en acceptabel zou moeten zijn.
Dank u wel. Mevrouw Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Ik hecht eraan om even te beginnen met te zeggen dat wij hier in Hilversum geen gezamenlijk amendement of iets over hebben afgestemd. Dus ik kan niet namens al mijn collega's uit de raad spreken. Nee, maar dat is...
Ja, er is wel een amendement over kapitaal en invloed.
Ja, maar niet...
Goed, maakt niet uit. Zeg u maar wat u wil zeggen.
Ik ga gewoon even namens de VVD reageren. Wat ik wilde zeggen was dat wij op zichzelf begrip hebben voor het feit dat de geografische ligging betekent dat er inderdaad in Bussum met een ander gevoel naar dit soort plannen wordt gekeken dan de mensen in Hilversum dagelijks zullen merken. Dus op zichzelf, dat begrijpen we. Wij denken echter ook dat het voorstel wat er lag, waarbij beslissingen met 65% genomen moesten worden en dus niet een 50 plus 1 meerderheid, ook al in zich houdt dat Hilversum niets in zijn eentje kan beslissen, maar er altijd twee partijen nodig zijn. Alleen daarvan is een van de twee dan altijd Hilversum. Dat was het effect van die voorgestelde verdeling. Dat je daar met elkaar over kunt onderhandelen begrijpen wij ook. En we onderschrijven dat er dan altijd twee partijen nodig zijn. Maar wij de VVD Hilversum vinden het ook wel een beetje lastig als dat alleen maar bestaat uit het willen hebben van meer zeggenschap en niet bereid zijn om daar dan ook iets meer in te investeren.
Ik ga naar meneer Bijvoet.
geheel
ga ik
los...
terug naar de wethouder, want die was nog bezig in zijn beantwoording. Ga uw gang.
Geheel los van onze mening over deze gewijzigde stemverhouding, of dit voorstel in ieder geval, wil ik, als ik me toestaat, een kleine nuancering aanbrengen op de onderbouwing van de heer Bellaert. Ik hoor me zeggen van, het ligt binnen de bebouwing van Gooise Meren of Bussum Zuid. En dan moeten we voor dat zorgen en dat zorgen. Dat klinkt een beetje alsof er alleen maar lasten het gevolg zijn van deze ontwikkeling. Ik denk dat het voor de middenstand in Bussum, het Spand, de sportverenigingen, de artsen, ik noem maar een paar dwarsstraten, enorme kansen liggen om uiteindelijk hun klantenpotentieel uit te breiden. En dat lijkt me een groot voordeel.
Dank u wel. Ik ga terug naar de wethouder. Die was bezig met zijn beantwoording.
Ja, voorzitter, volgens mij ben ik er wel. Ik herhaal nogmaals dat als het belang, zoals u dat aangeeft, meneer Bellaert, voor Bussum zoveel groter is dan de andere gemeenten, waar ik overigens met meneer Bijvoet eens ben dat je daar ook je vraag tegen bij kan stellen. Maar desalniettemin, als u die mening heeft, dan neem ik aan dat u daar ook de financiële gevolgen van wilt nemen.
Goed. Hebben we voldoende op dit specifieke punt gewisseld? Volgens mij zijn alle argumenten op tafel gelegd. Dan ga ik naar punt 2, de borging van de positie van de Raad in de samenwerking. Meneer Bellaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit gaat over de positie van de raden in die 12 jaar die we voor ons hebben liggen. En daar heb je eigenlijk twee mogelijkheden voor, de BV en de wet gemeenschappelijke regeling. Die wet gemeenschappelijke regeling die voorziet van nature in informatierechten van raden en in verantwoordingsplichten van bestuurders en bestuursorganen. En de BV daarentegen, dat is een privaatrechtelijke vennootschap die primair het doel van de vennootschap moet dienen. En niet primair het doel van gemeente. In beide gevallen is er sprake van een governance structuur die zich prima leent. Je hebt in een BV daar een constructie voor. Maar zo is er in de gemeenschappelijke regeling ook een constructie die erop gericht is om de politiek op afstand te zetten en om ontwikkelingen tot stand te brengen. En ook als dat met veel uitvoeringshandeling gepaard gaat. We hebben daar een prachtige onderbouwing van gekregen met een staatje met allemaal criteria. En daar zijn wij ook langs gegaan en hebben de onderbouwing van bekeken. We hebben er ook een adviseur bij gehaald om daar toch nog iets beter inzicht in te krijgen. En er zijn een paar punten die wij anders zien dan in dat staatje voorkomt. Want het ziet er natuurlijk wel goed uit. Maar een van de staatjes gaat ook over aansprakelijkheid. En de aansprakelijkheid is inderdaad iets wat je in een BV beter kunt beperken dan in een gemeenschappelijke regeling. Dat is helemaal waar. Maar als het gaat om een gemeentelijke exploitatie, dan gaat de gemeente meestal garant staan voor die BV. En dan ben je weer op hetzelfde punt aangeland. Dus die aansprakelijkheid, dat is geen voordeel. En zo zijn er nog wat meer punten. De slagvaardigheid is een belangrijke. De slagvaardigheid wil ik naar boven halen, maar dat is veel als argument gebruikt om de BV naar voren te schuiven. Wij denken dat dat niet nodig is, want je hebt in een gemeenschappelijke regeling een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. En als je dit goed inricht, dan heb je met een dagelijks bestuur die alle ruimte krijgt en een algemeen bestuur dat heel weinig ruimte krijgt, alleen de grote vragen voorgelegd krijgt, een uitermate doeltreffend instrument in handen om deze uitvoering tot stand te brengen. Maar het fundamentele verschil zit eigenlijk in het feit dat in een BV een wethouder in een toezichthoudende rol wordt gezet, terwijl in een gemeenschappelijke regeling de raad in de toezichthoudende rol is gezet. En dat is voor ons, toen wij tot dat inzicht kwamen, waren wij erover van overtuigd dat een gemeenschappelijke regeling de geëigende vorm is om dit project te doen uitvoeren. Daar geldt ook bij dat het gaat hier om een samenwerking van 3 gemeenten vanuit die gemeenschappelijke visie. Het zegt het al haast dat het een gemeenschappelijke regeling tot gevolg heeft. maar uit één visie. Stel dat Hilversum of Laren of Gooise Meren een eigen grondexploitatie zou doen. Dan zou je ook een wethouder hebben die in een uitvoerende rol zit, weliswaar toezichthoudend op de uitvoering. En je zou een raad hebben die daar de controlerende taak in heeft, zoals een raad betaamt. Dus wij begrijpen ook niet goed waarom, als je met drie gemeenten iets ontwikkelt, dat we dan de wethouder in die toezichthoudende rol en de raad op afstand zou zetten. Daar wou ik het bij laten.
Dank u wel. Ik ga naar de stuurgroep. Wethouder Jeger.
Ja, voorzitter. Wij vragen ons als stuurgroep af waar de gedachte zit, of welke bevoegdheden u denkt dat u bij een BV niet zou hebben die u in een gemeenschappelijke regeling wel heeft. Dat is, als het gaat om die bevoegdheden, naar ons oordeel volstrekt niet aan de orde. De bevoegdheden die deze of die u raden heeft, die blijven in beide constellaties bestaan. Het klopt dat op het moment, u heeft een adviseur geraadpleegd, op het moment dat je welke adviseur dan ook vraagt, goh, kan dit? Ja, dit kan. Je kunt een gemeenschappelijke regeling met elkaar afspreken. Tegelijkertijd moet u zich voorstellen dat u dan een behoorlijk zwaar vehikel opbouwt, die geen additionele bevoegdheden levert. En waar, als we heel eerlijk zijn, je eigenlijk zegt, ik wil die politiek veel dichter op de uitvoering hebben.
Want meneer, meneer Jeger, ik onderbreek u even. Meneer Bellaert wil graag interrumperen.
Ja, ik wilde heel eventjes ingaan op die adviseur. Die adviseur die zei niet zozeer, dit kan ook, een wetsgemeenschappelijke regeling. Deze adviseur die was stom verbaasd dat er met een BV was aangekomen. Die zei, hier hoort een gemeenschappelijke regeling. Dit zijn drie gemeenten die een samenwerking aangaan. Dus het was niet zozeer van, goh, wat grappig, maar het is precies andersom. Er is ook nog op gemerkt, het kan met een BV. En dan zou je alle maatregelen die eigenlijk een gemeenschappelijke regeling in zich heeft, zou je ook op een BV kunnen toepassen in statuten, maar dan ben je heel gekunsteld bezig. Dat was eigenlijk het advies van die adviseur.
Ik ben even benieuwd, want u heeft een adviseur geraadpleegd. Ik weet niet of de andere raden dat advies ook kennen en of het op papier staat. Want dat is misschien wel aardig om die kennis en kunnen dan te delen. Meneer Van den Berg?
Nadeel van advies is altijd, dat is maar net bij wie het advies inwint en welke vraag je stelt. Ik denk dat er meerdere grote stadsuitbreidingen in Nederland gerealiseerd zijn met allemaal met ontwikkelings-BV's. Maar ik wil eigenlijk terug naar meneer Wiemar, die Jeger, die net op het einde zei, waar wil je als politiek staan? En ik meende dat hij iets wilde zeggen over hoe dicht wil de politiek erin zitten. En dat vond ik eigenlijk een interessante ontwikkeling in zijn beantwoording van zijn.
Ik vind het een prachtige brug, maar het geeft geen antwoord op mijn vraag of het advies beschikbaar is. Want ik krijg er als griffier wel aan dat alle raden dezelfde informatie hebben. Bellaert.
We hebben geen schriftelijk advies. We zijn hier helemaal open ingegaan. Eigenlijk hebben wij meteen eerst het advies van die BV gevolgd. En we hebben gewoon willen weten hoe wordt hier tegen aangekeken. We hebben vervolgens twee gesprekken gehad. Ik weet niet precies hoeveel mensen, maar alle woordvoerders waren zo'n beetje, ja, niet alle woordvoerders precies, maar 6, 7 man waren aanwezig in dat gesprek. Alle vragen zijn gesteld. We kunnen vragen om dit op papier te krijgen.
Ja, dat zou wel mijn voorstel zijn, want op zichzelf is prima dat er een adviseur heeft opgetreden. Maar als u het hier inbrengt, is het wel logisch dat de andere raden ook kennis van kunnen nemen. Ik ga terug naar meneer Jeger.
Ja, ik ben ook zeer benieuwd naar dat advies, zal ik u zeggen. En ik denk ook dat het goed is om dat dan dat advies naar de brede advisering die er wel schriftelijk onderbouwd is, die u voorgelegd is, om die daartegen aan te houden. Ik zeg in dat soort gevallen eigenlijk altijd, zet die twee adviseurs die dan kennelijk een tegengesteld advies geven, zet die dan in één kamer en laat ze dan met z'n tweeën vertellen wat dan het beste is. Want anders dan gaan wij zometeen nog doen alsof we daar verstand van zouden hebben. Maar even terug naar wat de stuurgroep betreft, het kernvraagstuk, en dat is, wat wil je organiseren? En die BV die is neergezet vanuit het oogpunt dat die een uitvoeringsorganisatie is. Die voert dus uit datgene wat u gesteld heeft, of het nou gaat om een bestemmingsplan of om een stedenbouwkundig plan. U bent degene die vertelt wat die club moet gaan doen. Tegelijkertijd hebben we het grote voordeel dat je wel iets meer, en dat heeft niets met personen te maken, maar wel met de systematiek erachter, dat je meer efficiëntie en meer zakelijkheid in een BV tot uiting kunt brengen. De flexibiliteit om te bewegen is gewoon groter. Op het moment dat je dat in een gemeenschappelijke regeling doet, komen er allerlei overheidsvoorschriften, zal ik maar zeggen, die wij onszelf ook hebben opgelegd, die het proces van uitvoering ingewikkelder maken. En dat is wat we wilden voorkomen. We wilden enerzijds zeker weten dat die politiek niet tot in de uitvoering gaat zitten. En anderzijds wilden we een zo efficiënt en zo effectief mogelijk en zakelijk mogelijke organisatie daarvoor hebben. Die eigenlijk, laat ik maar zeggen, ook een beetje, ik zal dat dan toch maar noemen, want vanavond begint het ook wel te tonen, een beetje politiek neutraal is. Dus waarbij je ook zorgt dat dat niet iedere keer in die politiek van die drie gemeenten ligt, maar dat je eigenlijk een frisse club hebt die op een gegeven moment zegt van ja, ik vind dat allemaal goed wat u daar met elkaar bespreekt, maar laat u mij nou even aan het werk gaan, want ik ga gewoon zorgen dat dit gerealiseerd wordt.
Ik ga even naar meneer Gubbels. En meneer Van Rode wilde ook, geloof ik. Ja, meneer Gubbels.
Ja, ik snap dat u het accent zet op de BV als een uitvoeringsorganisatie en daar de slagkrachten ook wil neerleggen. Maar waarschijnlijk zitten de zorgen, en daar kunt u misschien dan nog even op reageren, bij de relatie tussen de BV en de Raad. De verantwoordelijkheid, het afleggen van verantwoordelijkheid richting de Raad. Dat zou via de portefeuillehouders geregeld moeten zijn. En daar zou een evaluatie, een periodieke evaluatie, kunnen worden toegezegd. Ik denk dan dat heel veel pijnpunten zou kunnen wegnemen.
Meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Dat is inderdaad ook een van de dingen waar we er misschien wat meer over willen horen. Los daarvan, ik moet wel zeggen dat het een beetje klinkt alsof u weinig vertrouwen hebt in gemeenschappelijke regeling. En terwijl we het hier net hebben gehad, dat we met z'n allen vertrouwen moeten hebben in elkaar. Los daarvan, wij hebben ook een amendement ingediend, 2.4 geloof ik, even aan mijn hoofd. Waarin we hetzelfde voorstellen. Hè. Ik bedoel, meneer Belaert en ik zijn het niet altijd eens, maar hierover dan op dit keer wel. En daarin hebben we ook nog even aangestipt dat het natuurlijk ook al zo is. Ja, als je een BV hebt die dan bijvoorbeeld grond moet kopen van de gemeente en daarmee mee met externe financiering aan de gang gaat, dan denk ik dat je ongeveer een nog iets ingewikkelder circus optuigt dan met de gemeenschappelijke regeling. Dus ik ben het wat dat betreft niet eens met uw stelling dat de gemeenschappelijke regeling ingewikkeld is en moeilijk en complex. En dat er allemaal voorschriften zijn die in de weg zitten. Ik denk eerder gezegd dat met een BV die op afstand staat van de Raad en die allerlei zaken moet regelen met financiering om maar voor elkaar te krijgen dat ze hun taken uitvoeren, dat je daar eigenlijk een veel groter circus mee optuigt.
Punt is helder. Mevrouw van der Linden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was net even voor. Dit is het amendement waar wij als Hilversumse Raad niet unaniem in waren. Dus dat is namens drie partijen uit de Hilversumse Raad ingediend. En niet door de VVD in dit geval. Wat ik wilde opmerken was dat als ik hier nou naar luister en het ook in samenhang bezie met het vorige punt en met de punten daar weer voor als het gaat over waar kunnen we nou op sturen, wat leggen we vast, wat spreken we af. Dat gaan we volgens mij, zo beleef ik het in ieder geval, in het stedenbouwkundig plan met z'n allen vastleggen. Daar gaan we allemaal als raden over meepraten. En ik vraag het me af of het nou nodig is om heel veel van die sturingsmogelijkheden hierin te zoeken als wij dat comfort wat volgens mij in Gooismeren gezocht wordt in dat stedenbouwkundig plan met elkaar moeten bereiken.
Ik stel voor dat de wethouder, want die was eigenlijk bezig aan zijn beantwoording en nu krijgt hij de nieuwe vragen bij, dat we hem even de gelegenheid geven om die beantwoording af te maken. Wethouder Jeger.
Laat ik zowel mevrouw Van der Linden als meneer Gubbels hebben gelijk. Kijk, het gaat om de bevoegdheden. En die bevoegdheden die zitten in dat stedenbouwkundig plan primair en die zitten primair in het bestemmingsplan. En daar gaat u over. Dus gemeenschappelijke regeling of BV of Tita Tovenaar, ze hebben er allemaal niets mee van doen. Want u bent degene die bepaalt wat er in dat bestemmingsplan komt te staan.
Voorzitter.
Ja, dat was kort en krachtig. Meneer Belaert.
Ik wil toch nog even reageren ook op de heer Jeger, want het leek er even op, we hebben allebei een adviseur geraadpleegd en dat klopt, want daar komt dit voorstel denk ik ook uit, hoe dat gewogen is en hoe die afweging is. Wij hebben daar vervolgens vragen over gesteld en die vragen zijn beantwoord. We hebben ook nog een memo daaraan toegevoegd gekregen. Ik ben bang dat dat dus niet gedeeld is. Maar dat zijn, die hebben dus in Gooise Meren beantwoord gekregen. En daar komt dus een genuanceerder beeld uit als het gaat om de plusjes en de minnetjes tussen de gemeenschappelijke regeling en de BV. En die ziet er toch heel anders uit dan. We kunnen twee adviseurs met elkaar gaan laten praten. Maar als het gaat om het aangaan van verbintenissen, als het gaat om die aansprakelijkheid, dan is daar geen verschil. Daar is gewoon geen verschil. Je moet alleen dan wel zorgen dat een algemeen bestuur niet te veel ruimte heeft.
Ik ga nog even naar meneer Van Rode, want die wil nog reageren. En daarna komt bij wethouder Jeger. Ik merk op dat we nu dingen aan het wisselen zijn en we niet helemaal tot elkaar komen, omdat er verschillende adviezen onder liggen. Dus ik zou wel willen voorstellen dit punt zo dadelijk af te ronden. Meneer
Ja, goed, laat ik nog één opmerking maken dan. En dat was dat de heer Jeger, de wethouder Jeger, zei dat wij over het bestemmingsplan gaan. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat wij als raad dat vaststellen. Maar volgens het document stelt de BV het op. En volgens mij is het wel een unicum ongeveer dat een exploitant een bestemmingsplan opstelt.
Meneer Gubbels, en ik heb mevrouw Walters ook gezegd.
Ja, toch nog graag een reactie van de wethouder op het borgen dat de portefeuillehouder aansprakelijk is. En dat er een evaluatie plaatsvindt. En niet op wijze van spreken als de constructie gekozen wordt via de Raad van Commissarissen. Dan weet ik niet of de Raad nog in de positie is om iemand van de Raad van Commissarissen ter verantwoording te roepen. Dus het model van de portefeuillehouder heeft wel op primaat.
Meneer Jeger, anders zouden we misschien op een amendement komen. Opgeven. Ik ga naar mevrouw Walters.
Dank u wel, voorzitter. De heer Van Rode had ook gevraagd hoe zit dat dan met het overdragen van de grond aan de BV. En moet de BV dan ook weer gefinancierd worden? En maakt dat het ook niet heel ingewikkeld? Graag zouden we daar nog even antwoord op krijgen.
Ja, mevrouw Van der Linden nog aanvullend, kort. Ga ik naar meneer Bellaert, ga uw gang.
Ja, voorzitter, ik wou misschien de vraag even omdraaien. Gegeven het feit dat die kruisjes misschien toch iets anders in elkaar zitten. En als u wilt ingaan op de vraag of de wethouder in die toezichthoudende rol zit of de raad. Waarom u zo vasthoudt aan die BV en niet aan die gemeenschappelijke regeling?
Oké, ik stel voor dat de wethouder dat nu beantwoordt en dat we daarmee ook het onderwerp gaan, dit specifieke onderwerp gaan afronden. Wethouder Jeger.
Ja, voorzitter, even in aansluiting op wat meneer Gubbels zegt. Het is mij niet duidelijk waar de zorgen zitten. Maar laat ik dan in ieder geval richting meneer Gubbels zeggen dat het uiteraard zo is dat een wethouder, dat heeft hij namelijk in zijn portefeuille zitten, alleen al vanwege het feit dat gemeenten aandeelhouders zijn. Dus wij hebben daar over te rapporteren, daarover, zoals we dat ook doen met allerlei andere aandeelhouderschappen die we hebben, aan de gemeenteraad. Dus ja, die wethouder die is daarop aanspreekbaar. Maar waar ik mij zorgen over maak in deze discussie, is dat het iedere keer lijkt alsof we bevoegdheden aan het bespreken zijn. En dat is niet het geval. Het gaat hier puur om uitvoering. En dat is eigenlijk waarom ik een beetje, verward raak. Omdat ik denk, waar maakt u zich nou bij de uitvoering zo'n zorgen over? Dat u zegt, dat wil ik in een gemeenschappelijke regeling, die in ieder geval complexer is. En overigens zeg ik tegen mevrouw Walters, of je nou het overbrengt naar de BV of dat je dat overbrengt naar een gemeenschappelijke regeling. En qua financiering is dat net zo ingewikkeld of weinig ingewikkeld, wat u maar wil. Dus het zit mij er veel meer. De vraag die bij mij boven komt is toch, waar zitten de zorgen? En in hoeverre zijn we hier over een uitvoeringskwestie aan het spreken en niet over een bevoegdhedenkwestie? Want dat is toch mijn indruk.
Ik stel voor dat wij deze...
Voorzitter?
Ja. Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag, voorzitter.
Het wordt wel spannend zo. Ik stel in ieder geval voor dat we deze zienswijze afmaken en dan even pauzeren voor degenen die de roep van de natuur voelen. Echt dan het laatste rondje. Meneer Bellaert als eerste, dan mevrouw Walters. Verder nog andere mensen? Nee, dan ronden we dit... Oh, sorry, pardon. Mevrouw Koloos.
Ik wilde heel graag toch antwoord op de vraag waarom de stuurgroep zo vasthoudt aan het model waarbij de wethouders in de toezichthoudende rol zitten in de BV.
Ja, maar ik merk inderdaad op dat we gaan herhalen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Wethouder Jeger zegt dat hij u niet begrijpt, u begrijpt wethouder Jeger niet. Dat lijkt me een pauze en een uitstekend moment om daar in ieder geval met z'n tweeën nog even over door te praten. Ik ga naar mevrouw Walters.
Ik zou graag even iets meer helderheid van de wethouder willen of het nu het model is wat voor ogen staat bij de stuurgroep om de grond bij de BV te leggen.
Ja, mevrouw Koloos.
Ik wil toch echt alle partijen oproepen om zoveel mogelijk de consensus te zoeken. En niet dat ieder vasthoudt aan hoe die het als gemeente ziet. Maar laten we toch met elkaar vooral kijken hoe we tot een eenheid komen. Want anders blijven we echt uren vergaderen en we komen echt nergens.
Nou, ik denk dat we op zich redelijk effectief vergaderen, maar uw oproep is genoteerd. Meneer Jeger, wilt u nog antwoord geven op de vraag van mevrouw Walters?
Ik raak van me apropos, omdat ik dacht dat we het compromis aan het zoeken waren. Maar even...
Walters, kunt u de vraag nog even kort herhalen?
Is naar de mening van de stuurgroep het plan om de grond over te dragen naar de BV, waarbij de BV dan weer gefinancierd moet worden?
De grond wordt op een x-moment aan de BV overgedragen, omdat die BV vervolgens verantwoordelijk is om daar, nou ja, zegt u het maar, te saneren of bomen te planten of wat dan ook. En de BV zal dus ook dan op x-termijn, zoals u dat ook in de stukken heeft gezien waar we over gesproken hebben, de grond eventueel doorverkopen aan woningeigenaren of aan woningbouwcorporaties of wat dan ook.
Dank u wel. Ik heb genoteerd dat punt 3. Ik ga het nu echt afronden, sorry. Dat moet dan zomaar even in de pauze. Ik moet op een gegeven moment ook een punt achter zetten. Punt 3, aanpassing onderwerpen voor unanimiteit. Daarvan heeft wethouder Voring volgens mij al gezegd dat hij daar positief tegenover staat. Volgens mij hoef ik dat niet opnieuw te bespreken nu. Ga ik naar punt 4, dat gaat over de uittreding. Meneer Bellaert.
Ja, voorzitter, dat kunnen we misschien wat korter houden. Hier gaat het eigenlijk er gewoon om dat je op een verantwoorde wijze regelt hoe je ook uit elkaar zou gaan als dingen mis zou gaan. We gaan toch met ontwikkelaars werken, gaan met bouwers werken, we zijn met elkaar. Het is een heel groot project en we zijn 12 jaar bezig. Bij een huwelijk, ik heb toch eventjes die referentie gemaakt naar een huwelijk, maak je ook huwelijkse voorwaarden. Dat heeft niets met wantrouwen te maken, dat heeft gewoon mee te maken dat je dat op een verantwoorde wijze regelt. Vandaar dat wij graag iets opgenomen zouden willen zien. En dat hebben we zo ruim mogelijk proberen te formuleren. Waarbij je iets van geoorloofde redenen voor, of situaties, hè, die een geoorloofde reden voor uittreding of ontbinding zijn. Een richtsnoer voor hoe je dan met elkaar omgaat. Hè, dus dat je niet meteen naar private rechters gaat en 5-6 jaar bezig bent met procedures. Maar dat je een richtsnoer hebt voor een proces voor ontvlechting. En aandacht voor bemiddelingsconstructies, de wijze van financiële verrekening en opzegtermijn.
Helder, dank u wel. Wie van de stuurgroep hierover? Wethouder Jeger.
Ja, voorzitter. Wij kunnen prima iets opnemen over hoe je uit elkaar gaat. Maar dan moet u zich toch voorstellen, want ik wil daar ook niet al te veel illusies over laten bestaan, dat dat een zin is die zegt, we zullen eerst netjes met elkaar met de mediator gaan praten. En vervolgens, als we dan nog niet uitkomen, dan zien wij elkaar bij de rechter. Wat u verlangt is heel erg lastig op te nemen vanwege het feit dat we in een als-situatie terechtkomen. Dus wij gaan ons dan situaties voorstellen wat er allemaal fout kan gaan. Nou, ik kan u één ding garanderen. Als er iets fout gaat, dan is het 99% kans dat dat niet datgene is wat we met elkaar bedacht hebben. En u weet in zijn algemeenheid ook dat we altijd roepen, als je kont van pepernoten is, dan zou je hem opeten. Dus die als-kwestie, die moeten we er echt uit hebben. Dus als u het goed vindt, dan nemen we graag op dat er een mediation traject komt. Dat er daarna een juridisch traject eventueel volgt. Maar dat is ongeveer wel wat we kunnen doen.
Meneer Bellaert.
Voorzitter, dat hadden we al. Dat stond er namelijk al in. Dat was namelijk een geschillenbeslechting. En wanneer er een geschil is en dat er mediation zou zijn. We willen toch wat verder gaan. En we hebben daarom ook, hadden we in de tekst opgenomen. We willen niet in detail ingaan op de schier eindeloze variaties die er bij een uitreding per fase in de ontwikkeling kan zijn. Maar gewoon een algemene regeling hoe je daar komt. Ja, maar ik denk dat heel goed Jeger, mogelijk is en daar zijn juristen het ons helemaal mee eens.
Ja, maar meneer Jeger heeft net de regeling geschetst zoals hij die voor zich ziet. En daar kunt u van mening over verschillen. Meneer Vos, andere meneer Vos uit Laren.
Ja, dat is eigenlijk een vraag aan meneer Bellaert. Want ik begrijp niet zo goed. Ik hoor nu twee verschillende dingen. Enerzijds zegt u, die gemeenschappelijke regeling heeft in hoge mate de voorkeur boven de BV. Het lijkt mij juist in het geval van ontbinding of verandering of wat dan ook, met betrekking tot continuïteit, juist een BV in hoge mate de voorkeur verdient. Zeker als dat een ongoing business is, mensen zich gecommitteerd hebben aan uitgaven en investeringen, dat eigenlijk ver te prefereren valt.
Meneer Bellaert, korte reactie alsjeblieft.
Ik heb niet goed gehoord.
Dat meent u niet. Nee, dat zal ik het proberen nog een keer te doen. Hoe komt dat, denkt u? Dan ga ik het nog beter in ieder geval. Ik ga nog meer naar voren. Wat wonderlijk. Op het puntje van mijn stoel. Meneer Bellert, nee, mijn vraag was heel helder. In uw vorige punt betoogt u dat een gemeenschappelijke regeling verre de voorkeur heeft boven een BV. Mijn vraag is heel simpel. Juist in het geval van ontbinding of een conflict of een veranderende situatie, waarin je als partners denkt iets anders te willen gaan doen, dan zou mijns inziens het logischer zijn om dat te vormen in de vorm van een BV, aangezien die een zekere continuïteit heeft. En zeker als daar verplichtingen aangegaan zijn, met betrekking tot bouwen, met betrekking tot aankopen, met het op zich nemen van rechten, hè, dat het veel logischer is om daar een BV voor te kiezen.
Ja, meneer Bellert.
In plaats van GR.
Voor ons zijn dat twee verschillende dingen. In de gemeenschappelijke regeling is gewoon het meest geëigende voor een gemeentelijke samenwerking van drie gemeenten met één gemeenschappelijk doel. En die ontbinding gaat er meer over. Er kunnen zich situaties voordoen waar een gemeente zich voor geplaatst ziet. Ja, en je moet dan rekening houden dat een gemeente uit zou willen staan. Hoe gaat dat dan? En wat gebeurt er dan? Of wil je dat overlaten, zoals het er nu staat, aan de privaatrechtelijke rechter en eindeloze procedures? Dat zou je willen voorkomen.
Oké, helder. Volgens mij zijn de argumenten op dit punt gewisseld. Ik ga door naar punt 5. Dat gaat over de SOC. Daar was een vraag om de amendementen, moties nader uit te werken. En in het definitieve SOC. En die wordt aan de raden voorgelegd. Ik ga u even overslaan als u het goed vindt voor de toelichting en meteen aan de stuurgroep vragen om daar een advies over te geven.
Ja, voorzitter, dan zal ik ook kort zijn. Dat raden wij u ten zeerste af. Het zou zeer ongebruikelijk zijn om iets te kopen voordat je met elkaar afgesproken hebt wat je daarmee wil. Dat brengt een, of hoe je met elkaar wil samenwerken. Dus ik raad u dat ten zeerste af. En dat heeft alles te maken met het feit dat we van mening zijn dat we eerst met elkaar moeten hebben afgesproken hoe we gaan samenwerken om vervolgens de koop te doen. Ik heb u eerder aangegeven dat als het heel lang duurt, zo'n grondexploitatie, dan loopt die uit. En iedere uitstel van een jaar, dat kost u een aantal miljoen. Dus ook vanuit die optiek zou het zeer onverstandig zijn om eigenlijk iets te kopen om vervolgens eens te gaan kijken hoe we daarover gaan samenwerken. Tot slot nog één opmerking daarover. We hebben in de stuurgroep met elkaar afgesproken dat in ieder geval eerst de samenwerkingsvorm wordt vastgesteld met elkaar en dan de koop kan worden overwogen. Dat betekent ook dat op het moment dat je zou kiezen voor een gemeenschappelijke regeling, Dan moet je nog wel eventjes daarna de koop plegen. Want ik zou u ook afraden om een gemeenschappelijke regeling in te stellen nadat je de koop hebt gedaan. Eerst met elkaar samenwerken, weten hoe je dat doet en dan pas het object kopen.
Meneer Klaassen.
Dank u wel, meneer voorzitter. De wethouder dreigt nu al voor de tweede keer van als er vertraging is, dan kost je dat miljoenen. Ik zou graag van de wethouder uitgelegd willen krijgen hoe hij dat ziet van een koop die pas over 10 jaar betaald hoeft te worden en die waarschijnlijk nogal langer met 0% rente gefinancierd wordt.
Dank u wel. Heldere vraag. Ga naar meneer Bellert voor nog een reactie en dan terug naar de wethouder.
Ja, voorzitter, wij waren eerst een beetje op het pad van wij moeten misschien die koop gaan veiligstellen en een minimale SOC daarvoor inrichten van hoe je dat dan uitwerkt in een definitieve SOC. Maar zover wilden we niet gaan. Dus daarom zijn wij hier eigenlijk uitgekomen. Want die koop willen wij, daar zijn wij zeer enthousiast over. Maar als wij nu onder tijdsdruk 6 weken eens moeten worden met een vrij uitgebreide SOC waarin de hele besturing geregeld is en een BV, dan wil ik toch aan de stuurgroep vragen, dat had u zich ook wel een paar maanden eerder kunnen bedenken. Want u legt nu een haastklus bij ons neer.
Meneer Jeger, zowel als reactie op meneer Bellert als op meneer Klaassen.
Nou, even naar meneer Klaassen. Het is een algemene opmerking die ik maak. We hebben een planperiode van 12 jaar. Die hebben we, denken we, ook nodig. Dat is langer dan wanneer het helemaal een particulier initiatief is, maar dat heeft ook te maken met het feit dat we dit met z'n drieën doen en dat we daar ook de tijd voor willen nemen. Op het moment dat je door die planperiode heen schiet, en dat kan dus al in een vroeg stadium, kan je al in je planning uitlopen, dan is op dit moment de berekening dat er ergens tussen de 2,2 en de 3 miljoen euro per jaar kosten aan verbonden zijn. Je hebt die organisatie, je moet het onderhoud van het gebied moet je blijven regelen. Je hebt dan dus wel rentelast, hè, want na die 12 jaar gaat die rentelast gaan wel doortellen. Dus dat is de achterliggende gedachte. Het gaat er puur in zijn algemeenheid om dat als je een grondexploitatie hebt die langer duurt dan je planperiode, dan kost dat per definitie relatief veel geld.
En de vraag van meneer Bellaert.
En de vraag van meneer Bellaert was...
kort...
Ja, het was niet echt direct een vraag. Dat is meer de gedachtenlijn die we even wilden geven. U zegt vrij ferm, deze sok is het en anders niet. Daarmee legt u wel de tijdsdruk bij de raden neer. Wij moeten in 6 weken hier nu over besluiten. En daarom waren we eigenlijk van mening, die koop willen wij heel graag veiligstellen. De verdeling hebben we volgens mij ook een beeld van hoe dat eruit ziet. Daarmee de greks ook wel, maar de sok... de indeling en de inrichting van het bestuur iets anders.
Meneer de wethouder.
Ja, voorzitter. De SOC, ik heb dan liever met u een gesprek over waar u dan in de SOC tegenop ziet. Of welke onderdelen van die SOC dan voor u twijfel omvatten of wat dan ook. Dan dat we het aangaan van een samenwerking met elkaar uitstellen. Want nogmaals, het lijkt mij zeer onverstandig om de samenwerking te doen nadat je al met elkaar besloten hebt om iets te kopen.
Dat was ons voorstel ook niet, voorzitter. Dat waren de eerste 4 punten die we net noemden.
Oké. Dames en heren, ik ben niet ontevreden over wat we tot nu toe allemaal hebben besproken. Maar we zijn ook al ruim bijna 2 uur onderweg. Dus ik stel voor dat we nu 10 minuten gaan pauzeren. Het is nu 9:55 en ik wil 9:55 scherp weer beginnen en dan de rest van de motieamendementen afhandelen. De bijeenkomst is geschorst.
Dames en heren, op mijn klokje is het 4:30. Mag ik iedereen vragen om weer zijn eigen stoel op te zoeken? Dan gaan we verder met de informatieve bijeenkomst over de motie en amendementen over Krailo. Neemt u plaats, alstublieft. Ja, als iedereen weer wil gaan zitten. Als een van de ambtenaren de stuurgroepen wil halen, want die hebben we toch wel nodig hier, om wat vragen te beantwoorden. Is er iemand die even de stuurgroep wil halen? Ja, als u allemaal plaats wil nemen, dan ga ik zo de bijeenkomst heropenen. We zijn toe aan het volgende amendement. Dames en heren, mag ik u verzoeken om echt te gaan zitten nu? Ik ben een beetje streng, maar ik realiseer me dat u ook vanavond niet al te laat naar huis wilt. En ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik moet nog minimaal 2 gedichten schrijven. En dat kan echt niet morgenochtend. Dus en wie schrijft, die blijft. Maarten, zou jij misschien even de stuurgroep uit het hok willen trekken? Ik zie in ieder geval dat de Raad van Gooise Meren weer zo'n beetje compleet is. Meneer Kalis, waar heeft u meneer Wechter en meneer Van der Zwaan gelaten? Oh, die zijn roken. Ja, ja, dat is een slechte gewoonte. Ik zie dat... Oh, meneer Wechter is vertrokken. Ik zie dat de stuurgroep, in ieder geval een deel daarvan, weer terug is gekomen. Ik hoop dat uw collega's ook onderweg zijn, meneer Jeger.
Ik denk het wel.
Dat is mooi. Dan ga ik bij deze de vergadering heropenen. En meld ik u dat wij misschien, als het gaat om het aantal, nog niet op de helft zijn. Maar we hebben al heel wat dingen besproken. Dus we gaan denk ik nu redelijk snel doorheen voor zover het gaat om punten die we al eerder hebben besproken. En ik begin dan bij amendement 2.3. Als de bode de deuren wil dichtdoen aan beide zijden. Ja, u bent geen bode, maar toch erg bedankt dat u dat even wil doen daar. Dank u wel. 2.3 is een amendement dat heet Krailo Kapitaal en Invloed. We hebben daar al eerder over gesproken, omdat het ook in een van de andere stukken aan de orde kwam. Ik kijk even naar meneer Gubbels of die behoefte heeft om hier nog uitgebreide toelichting op te geven. Want volgens mij hebben we het meeste hier wel over gehad.
Exact, het is een handreiking zoals het bedoeld.
Oké, dus dat is een punt wat nog moet worden besproken, waar we de meningen over hebben gewisseld. En de structuur zeg maar van hoeveel invloed heb je en hoe verdelen we dat, dat is een punt wat de raden nog nader met elkaar moeten bespreken. Dank u wel, dan hoef ik ook niet naar de stuurgroep voor dat punt. Dan ga ik vervolgens naar 2.4. Dat is amendement geen BV, maar gemeenschappelijke regeling. We hebben daar inmiddels al best al veel over gesproken, zojuist bij amendement 2.1 en de zienswijze. Ik blader even door naar de zienswijze die hierachter zit. Het is een stuk wat is ingeleverd door een drietal fracties van de gemeente Hilversum, Hart voor Hilversum, SP en Leefbaar Hilversum. En het begint ook meteen met de stemverhouding. Ik kijk even naar die fracties of zij behoefte hebben om nog een aanvullende opmerking te plaatsen. Want we hebben volgens mij in ieder geval de stemverhouding al uitgebreid besproken. Of zegt u van nou, ik wil daar nog iets aan toevoegen? Meneer Van Rode.
Wat bedoelt u met stemverhoudingen? Hebt u nou juist...
Nou, ik zie bovenin bij 2.4 wordt volgens mij... Oh, de vraag is of het plaatje er niet achter hoort. Dan heb ik verkeerd zitten nieten. Lekker handig.
Ik zat dat bekijken, want je
hebt maar één blaadje. Oh, mijn collega heeft maar één blaadje. U ziet maar, zonder goede gevier kom je nergens. Er staat hier beslispunt 4 vervangen door artikel 160 gemeentewet. En dan gaat het om een gezamenlijke exploitatiemaatschappij Krailo BV. En dat te adviseren in plaats van een BV. Dus dat hebben we ook eerder besproken. Is er nog behoefte aan nadere wisseling daarover?
Is dat nou, kijk, het is gewoon wat compactere zienswijze dan wat Gooise Meer heeft uitgeschreven. Ja. Dus ja, ik denk niet dat we tot een consensus komen op dat punt op dit moment met de wethouder. Dus ik denk dat we er verder moeten.
Oké, dank u wel. Meneer Klaassen wil daar toch nog iets over zeggen.
Ik zou graag van de stuurgroep willen weten wat zij ervan zouden vinden als de drie raden zouden besluiten tot een gemeenschappelijke regeling.
Toch een gemeenschappelijke regeling op te starten. He, dus dat de BV er niet komt, maar dat toch gemeenschappelijke regeling wordt. Meneer Jeger?
U maakt het mij eenvoudig, maar dat zullen de wethouders die hier aan tafel zitten niet meer meemaken. Vanwege het feit dat de gemeenschappelijke regeling opgetuigd betekent dat u toch een aantal maanden bezig bent. Want dat moet u zelf als raden besluiten, dus er zit een heel traject aan vast. Dat betekent dat vervolgens, wat ons betreft, dus het contract niet getekend wordt. Want wij zeggen iedere keer, je moet eerst je samenwerking met elkaar hebben vastgesteld voordat je dat contract kan tekenen. Dus ik hoop dat dat voldoende duidelijk is. Tenzij deze wethouders terugkomen in de volgende periode, maar anders hoeven ze daar verder geen politiek gesprek meer over te voeren.
Maar ik ga even terug naar het begin van de avond, wethouder, waar u volgens mij heeft aangegeven dat een aantal zaken zeg maar vastliggen in de overeenkomst met de provincie. En dat als het gaat om de invulling, dat het dan aan de raden is. Dus ik ben even op zoek hoe ik uw antwoord in dat kader dan nu moet beschouwen. Want ik hoor u zeggen van wij gaan dat niet meemaken, maar... Wat bedoelt u nu precies? Kunnen de raden...
Nou, ik geef u aan, de raden besluiten wat ze willen besluiten. Dat lijkt me volstrekt helder. Alleen, de praktijk wijst uit dat op het moment dat je een gemeenschappelijke regeling vaststelt, dan zijn wij over de verkiezingen heen.
Ja, dat begrijp ik. Maar stel dat er, en dan ga ik terug naar de raad hoor, maar stel dat er een koop plaatsvindt en dat de verdere invulling dus op een later moment wordt geregeld, is dat onmogelijk?
Nee, niets is onmogelijk. Niets is onmogelijk. Dan zal deze stuurgroep zich beraden wat ze daarmee doet.
Ik ga naar meneer Vos. Die wil een opmerking maken.
Ja, dank u voorzitter. Wij realiseerden ons ook wel terdege dat een dergelijke investering doen met een aankoop, zonder dat daar enige vorm van afspraken over zijn, dat dus niet wenselijk is. Wij zien echter wel mogelijkheden om nog voor 31 december tot koop over te gaan. Mits je dus een samenwerking afspreekt, waarin volgens mij minimaal de ambitie moet worden uitgesproken om te gaan samenwerken. Dat kan ook een gemeenschappelijke regeling zijn. En waarin minimaal geregeld moet zijn, gewoon een contingency scenario, van wat gebeurt er met name financieel op het moment dat we dat niet voor elkaar krijgen. Het lijkt me sterk. Ik denk vanuit vertrouwen, dat woord is al wel eerder gevallen hier. Ik denk dat wij hier allemaal zo positief instaan dat het toch heel raar moet lopen dat wij niet kunnen komen tot het opstellen van een gemeenschappelijke regeling als we tot een aankoop al overgaan. Maar mocht dat niet zo zijn, ja, dan is het simpelweg volgens mij een rekensommetje wat je vrij makkelijk kan maken. Van de drie gebieden worden dan eigendom van de drie gemeenten. Nou, twee van de drie gemeenten zullen op basis van zowel het ruimtelijk kader als het ambitiedocument het enigszins goed kunnen exploiteren. En voor Laren geldt dat minder, want daar zal een stuk naar de natuur moeten en dan zit een vrij groot stuk bedrijfterrein. En dan zul je dat moeten ontvlechten en dan zul je daar een financiële afspraak over maken. Als je dat borgt...
Ik ga u even onderbreken, want u houdt nu een heel scenario aan ons voor. Terwijl de vraag was oorspronkelijk, kan een gemeenschappelijke regeling wel of niet? Volgens mij heeft de wethouder daar in ieder geval in politieke zin iets over gezegd. Mevrouw Van der Linden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben daar natuurlijk net ook al met elkaar over van gedachten gewisseld. Wij hebben daar als Hilversumse Raad in ieder geval geen unaniem standpunt nog over ingenomen. Ik zou vanuit mijn fractie willen meegeven. Kijk, wij hebben goed geluisterd naar de wethouders en de stukken goed gelezen. Wij zien een advies vanuit de stuurgroep. Daar wordt vanuit Gooisemeren een ander advies tegenovergesteld. En zoals wel vaker te doen gebruikelijk zijn adviseurs het ook niet altijd eens met elkaar. Wij zijn in ieder geval heel erg enthousiast geworden van de ambities zoals die in het ambitiedocument zijn neergezet in grote lijnen. Wij hebben er ontzettend veel zin in om dit met elkaar aan te gaan. Wij denken dat we er uiteindelijk met z'n allen beter van worden als we dit doen. En wij denken dat de waarborgen die Gooisemeren zoekt vast te leggen zijn in het stedenbouwkundige plan. En wij hopen dat we dat met u kunnen bereiken en dat we daar niet deze discussie mee hoeven te belasten. Want wat u wil en wat u voor uw inwoners wilt borgen, zit hem volgens mij op dat niveau en niet zozeer in de discussie GRBV.
Oké, volgens mij hebben we over dit punt voldoende gewisseld. Tenzij u echt zegt, het moet nog een keer.
Ik wil hier even op reageren, want u haalt het stedenbouwkundig plan een aantal keren aan. Maar de heer Jeger zegt van ja, je kunt niet tot aankoop overgaan als je dus die samenwerking niet geregeld hebt. Dus dan denk ik van ja, dan zit je dus een soort impasse, want je kunt ze eigenlijk niet aankopen, want je samenwerking niet is geregeld. U zegt van, nou ja, die waarborgen die wij zoeken in de governance, en dat zijn trouwens andere dan die wij zoeken op de inhoudelijke punten uit onze eerste twee motie en amendementen. Ik denk dat je het niet moet scheiden. De governance is een aparte vraag. En de waarborgen die wij zoeken op de inhoudelijke punten die je inderdaad in het stedenbouwkundig plan prima kan regelen, dat is iets heel anders. Ik heb wel één vraag aan de wethouder. Zou de stuurgroep, stel deze raden besluiten tot een gemeenschappelijke regeling, is dan een advies van de stuurgroep om de aankoop uit te stellen?
Wethouder Jeger.
De advies van deze stuurgroep is ten zeerste om niet te kiezen voor een gemeenschappelijke regeling. U zegt, de wethouder zegt, dan kan je niet overgaan tot koop. Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg dat wij u ten zeerste afraden om over te gaan tot koop, zonder dat u met elkaar heeft afgesproken hoe u wenst samen te werken tussen de gemeenten. En misschien is vanavond wel de beste illustratie daarvan. Dus juist is het goed om met elkaar vast te leggen hoe je met elkaar wenst samen te werken, om vervolgens over te gaan tot koop. Nou, mocht dat dan dus in een gemeenschappelijke regeling moeten, dan weten we in ieder geval zeker dat dat niet voor 31 december plaatsvindt. En dan kan ik u nog een ander iets voor. Dan zullen wij opnieuw naar de provincie gaan. En dan zullen wij dus zeggen, wij hebben uitstel nodig. En vanaf dat moment is het in de handen van de provincie, en ik kan daar moeilijk op speculeren, hoogstens de verwachting uitspreken dat mevrouw Post daarin een aantal Pavlov-momenten zal herkennen, ja, en niet zal meneer goedkeuren dat het nog uitgesteld wordt.
Meneer Bellaert. Volgens mij is die BV er ook niet meteen. Dus, en u weet, gemeenschappelijke regeling zal misschien ietsje langer duren, maar we gaan volgens mij een koop doen. En daarna gaan wij alle voorbereidingshandelingen in zijn werk stellen om een BV opgericht te hebben. Je begint dan met een IO enzovoort. Of jongens, een gemeenschappelijke regeling.
Dames en heren, ik bedoel, op zich, wat er aan het gebeuren is, is dat er een aantal meningen worden herhaald en steeds worden uitgewisseld. Er ligt aan de ene kant liggen er feiten, namelijk dat er voor 1 januari en geen BV en geen gemeenschappelijke regeling is. En volgens mij heeft wethouder Jeger vanuit de stuurgroep ook een politieke uitspraak gedaan. Namelijk dat de stuurgroep daar erg lang over zou moeten nadenken op het moment dat de raden toch die keuze zouden maken. En volgens mij moeten we daar op dit moment bij laten. Want als we daarin verder gaan, dan gaan we steeds meer stapelen. En dan gaan we ook op een manier discussiëren die volgens mij niet bijdraagt aan de doelstelling van deze avond.
Voorzitter, ik zou een voorstel voor een oplossing willen doen. Zouden wij de adviseur van het Gooise Meren en de adviseur van de stuurgroep en een aantal mensen van deze groep mensen bij elkaar kunnen zetten met een poging tot een amendement te komen waar iedereen zich comfortabel, ja, inclusief de stuurgroep, zich comfortabel
bij voelt. Ik zie dat er aan de andere kant driftig wordt geknikt en ik ken de stuurgroep als een club die altijd graag dingen wil bereiken. Ook al zie ik daar op dit moment niet direct geknik. Dus dat hebben we dan bij deze afgesproken. Ik ga door naar punt 5.1. Dat is de betrokkenheid gemeenteraden. Daar hadden we het nog niet over gehad vanavond. Bij planontwikkeling Krailo. En dat is een amendement wat is ingediend door Gooise Meren. Ik kijk dus weer even naar links. En meneer De Hollander, zou u dat kort willen toelichten? Want op zichzelf is het
dank u wel, voorzitter. Het is trouwens geen amendement, maar een motie.
U heeft gelijk, pardon.
Ja, ik zal hem kort toelichten. Nou, wat we willen voorkomen is een verrassing zoals dit raadsvoorstel, zoals het nu voor ons ligt. Waarbij we ongeveer twee keer een raadsmededeling hebben gekregen. Begin dit jaar en in juli uit mijn hoofd. Dit is natuurlijk een ontwikkeling die zo'n 12 jaar gaat duren. En diverse keuzes gemaakt moeten worden die van invloed kunnen zijn op verschillende aspecten. Waarbij voornamelijk de planontwikkeling na de aankoop, en dan denk ik aan het stedenbouwkundig masterplan en het bestemmingsplan, zijn op dit moment de twee grootste punten die besloten moeten worden daarna. Wij adviseren daarom tot het oprichten van raadsadviesgroep. Dat is niet de bedoeling dat die taken en uitvoeringen van de raden overneemt, maar juist om een geïnformeerde gesprekspartner van de stuurgroep te zijn voor de onderlinge afstemming tussen de raden, maar ook gesprekspartner voor de colleges in de uitvoering, in de kaderstellende rol daarvan. Controlerende kaderstellende rol. Dus wij adviseren een oprichting van een raadsadviesgroep. Waarbij maximaal 3 raadsleden uit de 3 gemeenteraden in zouden komen.
Een 3 per gemeenteraad?
3 per gemeenteraad, ja.
Dus in totaal 9. Ik ga naar de stuurgroep, want het voorstel lijkt me op zich helder.
Het antwoord is ja.
Dank u wel. Is er iemand die daar nog iets aan wil toevoegen? Als dat niet aan de orde is, kijk nog even naar Hilversum, Jan Kastje.
Ja, voorzitter. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om het volgende te doen. Om die, even zien hoe wordt dat hier genoemd, raadsadviesgroep bij wijze van spreken nu al in gang te zetten. Omdat we met elkaar een aantal dingen te doen hebben richting hopelijk gelijkluidende besluitvorming 18 december. We hebben één keer eerder deze ervaring gehad, dat was bij de regionale samenwerkingsagenda. En dat is toen die amendementen gelijkluidend aannemen in alle raden, is toen alleen gelukt doordat er een groepje gedediceerd raadsleden op zat die dat voor die raden deed.
Ik kijk even naar de raadsleden van Laren.
Daarbij wil ik dan ook wel even zeggen dat volgens mij het niet zozeer erom gaat om met elkaar adviseurs erbij te hebben, maar gewoon met elkaar eens een keertje een gewoon gesprek te hebben over van wanneer voelen we nou ons als raden senang bij de grip die we denkelijk wensen te hebben. Daar hebben we helemaal geen adviseurs voor nodig, mensen.
Ik kijk even naar de Raad van Laren, want ik zag driftig knik bij Gooisemeren. De Raad van Hilversum wil dat ook graag. Hoe zit de Raad van Laren daarin? Meneer Kalis.
Ja, dat lijkt ons een prima idee.
Oké, dan heb ik daarmee punt 5.1 afgerond. Met dank voor uw korte en heldere beantwoording, meneer Kalis. En dan kom ik nu meteen ook bij 5.2, wat ook als nummer heeft meegekregen 5.3. Het is geen motie vreemd aan de orde van de dag, want zo is die in de Raad van Laren aan de orde geweest. Het is een gewone motie straks bij de vergadering van 18 december. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Kalis.
Ja, ik wilde met name het aspect van de park en bike even laten bij de initiatiefnemer mevrouw Walters. Het medisch steunpunt of dienst, apotheek en huisartsenpost. Dat zien wij graag met een plek op de wensenlijst van de stuurgroep. Enerzijds omdat daar 10.000 handtekeningen zijn ingediend bij de Tweede Kamer ter ondersteuning van zo'n post in de buurt van de huidige locatie van dienstapotheek, huisartsenpost en het ziekenhuis. Waarom alleen de mogelijkheid? Omdat er is nu nog steeds een enorme discussie tussen de samenwerkende apothekers en de samenwerkende huisartsen en ter Gooi. Of dat nu medisch verantwoord is en niet en wel en waarom dan zus en de apotheek van het ziekenhuis en de bereikbaarheid en is het medisch noodzakelijk. Afijn, dat is, daar hebben we het laatste nog niet van gezien. Het is wel duidelijk dat door met name ook die 10.000 ondertekenaars en ook de gevoelens die leven hier in Huizen Blarikum-Laren, dat we niet moeten vergeten als daar wens en noodzaak toe blijkt, dat we daar voor Kruilo rekening mee kunnen houden.
Punt is helder. Ik ga naar mevrouw Walters voor het eerste punt. Dan gaat het dus over de park en bike.
Ja, zou ik dan meteen die motie pakken?
Ja, die kunnen we meteen erbij doen. Ja, hoor. Ja. Dus ik pak nu meteen 5.4 ook mee, omdat in 5.2 en 3 staat die park en bike 100.1. En in 5.4, ingediend door een aantal fracties uit Hilversum, is er ook een motie park en bike en die overlappen. Dus ik ga u nu de gelegenheid geven om op 5.4 te reageren. En dan geef ik daarna de stuurgroep de gelegenheid om zowel op het medische verhaal als op park en bike tegelijkertijd te reageren. Ga uw gang.
Ja, dank u wel. In Hilversum, maar ook in andere gemeentes hebben we gehad over kunnen we op Krailo een park en bike gaan realiseren. En om dat zeker te weten hebben we eerst een haalbaarheidsstudie nodig, want het is nog echt een idee. Wij denken dat het heel erg van belang is om dit idee uit te werken om de bereikbaarheid in de regio en ook de bereikbaarheid van het Mediapark, toch een belangrijk bedrijf in onze hele regio, goed te houden. Omdat we nu allemaal last hebben van verkeersopstoppingen. En park en bike is gewoon een moderne manier om daar wat aan te doen.
Dank u vriendelijk. Ga ik naar de stuurgroep. Ja. Ga uw gang.
Ja, ik vond deze twee moties vanochtend in mijn schoen. Het is heel simpel. De stuurgroep is graag bereid om onderzoek te doen naar die mogelijkheden van de haalbaarheid van een park en bike voorziening. Inpassing daarvan op het Kruilo-terrein. Het werd bijvoorbeeld ook net genoemd cross-docking. Dat zijn allemaal dingen die we in de toekomst nog eens goed moeten bekijken. En die resultaten van die haalbaarheidsstudie zullen we uiteraard zo spoedig mogelijk aan de raad ter beschikking stellen. En hetzelfde geldt eigenlijk wat betreft de vestiging van een huisartsenpost en een apotheek. Ook daar zullen we een haalbaarheidsstudie voor doen. En ook dat zullen we in de te zijner tijd ook graag met de raden gaan delen.
Dank u wel. Is er iemand die daar nog op wil reageren? Meneer Vos.
Ja, dank u. Raad van Goosemeren kan over beide voorstellen positief zijn. We merken wel op dat zeker over de park en bike ook wordt aangegeven dat het dan meteen ingepast moet worden. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat weer een aanpassing is van het ruimtelijk concept en van de grondexploitatie. Dus ja, ik zie daar wel een beetje een verbinding mogelijk met onze aanpassingenlijst. Ik zou willen uitnodigen om misschien in gesprek met ons te gaan om te kijken of we daar één document van kunnen maken en dat kunnen voorleggen als nou, dit zijn de punten die we graag nog verwerkt zien bij het stedenbouwkundig kader.
Dank u wel. Meneer Van Rode.
Ja, ik begrijp van de wethouder dat er verschillende initiatieven tot onderzoek mogelijk zijn. Ik heb daar straks, misschien net ietsje te vroeg, ik noemde het toen de bodencentrum, maar het gaat eigenlijk om een soort stadsdistributiecentrum genoemd. En ik zou dat eigenlijk ook graag onderzocht willen hebben, want het klinkt als een heel interessant initiatief.
Ja, ik kan er alleen maar van zeggen dat er zijn een aantal van dit soort initiatieven. Er zullen ongetwijfeld nog vele komen die ook iets willen doen op dat terrein. En we zullen dat allemaal op zijn haalbaarheid bekijken en in de prioriteitenstelling achter elkaar zetten.
Dank u wel. Dan zijn we daarmee bijna gekomen aan het einde van deze avond. Maar niet nadat ik de conclusie trek dat we op diverse punten met elkaar van gedachten hebben gewisseld, maar er nog niet zijn. Dat heb ik ook aan het begin van deze avond al aangekondigd. Het lijkt wel heel erg verstandig om tussen nu en 18 december nog één of meer bijeenkomsten te regelen waarin de mensen van de raden in klein comité dan wel een groter comité opnieuw bij elkaar komen. Ik heb in ieder geval genoteerd dat daar al een afspraak voor ligt. Ik wil u alle vragen om met uw eigen griffier te delen of u daartoe bereid bent. Ja, inderdaad. Dus op het moment dat u zegt van nou, ik wil graag aan zo'n clubje namens mijn raad meedoen, dan mag u nu ook al de hand opsteken, want Corrie schrijft er graag op. Corrie, dat zijn mijn raadsleden. Pierre van Rode en Hartke van der Linden en Wim Klaassen en Jan Kastje. Laren, meneer Bijvoet, Peter Kalis en Bart Vos en Ingrid Hentenaar. En het wordt heel gezellig met Jacqueline Timmerman er ook bij.
Wij stemmen nog even intern in de raad af en wij zullen drie namen aan de griffie doorgeven.
Sorry, nog één?
Wij stemmen dat even intern
die namen
af,
komen gewoon door. Ik heb er te veel nu. Ja, ik val niet over één meer of minder hoor. Maar u komt daar vast zelf wel uit. Ik heb in ieder geval een aantal namen genoteerd en daaruit komen de drie samen. Ik wil ook voorstellen dat u met uw eigen griffier daar zo dadelijk nog even over overlegt. Meteen na deze bijeenkomst. Ik kom zo bij u, meneer Van den Berg. Omdat we nu toch wel in een fase zitten waarin de dagen snel verstrijken en 18 december snel dichterbij komt. Dus het lijkt me heel verstandig om op korte termijn al wel even de koppen bij elkaar te steken voor een vervolgbijeenkomst. Dat kan zo dadelijk. En dan ga ik naar meneer Van den Berg.
Ja, ik dacht misschien gaat u nog samenvatten dat om te horen of het gevoel is dat wij gewoon eigenlijk allemaal wel achter de aankoop staan. Dat zou ik eigenlijk wel willen vernemen of de drie gemeentes zover zijn.
Dames en heren, ik heb het gevoel dat wij allemaal wel achter de aankoop staan. Klopt dat?
Ik zeg het niet met een grap alleen, maar, want het is wel belangrijk als wij de komende twee weken allemaal in losse verbandjes met elkaar gaan overleggen, dat we wel dezelfde achterliggende gedachten hebben.
Ik heb vanavond even, ook zonder grappig te willen zijn, heb ik geen indicaties gekregen dat dat niet zo zou zijn. Maar het gaat natuurlijk wel even om de vraag van hoe en wat enzovoort. Mevrouw Koloos?
Ja, ik moet wel even opmerken dat als ik deze vergadering mag vanuit deze kant mee mag maken, dat ik er goede hoop in heb dat we ooit één Gooistad gaan krijgen.
Waarvan akte. Dames en heren, ik wil graag vanaf deze plek u allen bedanken voor uw aanwezigheid. Ik zie dat meneer De Hollander nog iets wil zeggen.
Hebben we nog een rondvraag of dat niet?
U wilt een rondvraag? Oh jee. Ik kijk even naar de vergadering. Heeft u veel rondvragen of is het er maar één? Heeft er iemand anders nog een rondvraag? Oh, meneer Klaassen ook natuurlijk. Nou, dan mag u een rondvraag hebben, meneer Klaas. En daarna rond ik ook. En meneer Van den Berg ook nog?
Ik wilde u alleen maar bedanken.
Ah, oké. Okay. Meneer De Hollander, uw rondvraag.
Ja, ik ben even benieuwd naar hoe het aan 18 december gaat. Er staan natuurlijk een aantal in de besluiten een aantal beslispunten. Nou heb ik vanavond gemerkt dat beslispunt 3.1, dus geen wensingen en bedenkingen op het voornemen om te kopen, dat die er eigenlijk niet zijn. Maar ik ben wel benieuwd hoe het nou in de besluitvorming gaat. Gaat er per beslispunt apart gestemd worden of gaat het hele voorstel in één keer door de stemming? Want het heeft natuurlijk ook effect met de moties als het niet in alle raden tegelijk aangenomen zou worden.
Ja, kijk, dat is een beetje moeilijk om daar een antwoord op te geven, omdat in principe natuurlijk iedere raad over zijn eigen orde gaat. Maar zoals u gewend bent, en ik neem aan dat het de Gooise Meer en Laren ook gaat, worden de amendementen en moties in principe per stuk in stemming gebracht. Het kan wel zo zijn dat iemand vraagt om stemming per deelonderdelen. Dat is technisch gezien mogelijk. Of het wenselijk is een tweede. En u mag ervan uitgaan dat na afloop van die vergadering van de 18 december de drie griffiers in een klein hok kruipen en samen één besluit gaan formuleren op basis van wat er allemaal is aangenomen, als u tenminste allemaal hetzelfde aanneemt, want anders wordt het een probleem. Zodat er één tekst uiteindelijk beschikbaar is waar alle drie de burgemeesters en griffiers voor zullen tekenen.
Voorzitter.
Is dat een antwoord op uw vraag?
Voorzitter.
Mevrouw van der Linden.
Ik heb mij dat ook afgevraagd van hoe gaan we dat doen de 18e. Ik leefde eigenlijk in de veronderstelling dat wij op het moment dat er dus een amendement is aangenomen, dat we dat dan ook van elkaar weten. Want anders gaan we door naar een volgend punt. En dan...
Ja, maar wij vergaderen op dezelfde avond op hetzelfde moment. En daar is ook een reden voor geweest, omdat we graag wilden dat die besluitvorming tegelijkertijd zou komen. Dat je niet één raad hebt die drie dagen later besluiten, die dan zegt van hé, maar dat nemen we wel over, dat niet over. Dus het ligt in uw handen om heel goed gezamenlijk voor te bereiden en samen te weten wat er wordt ingediend, wanneer er wordt ingediend en of daar voldoende draagvlak voor is. En daar heeft u nu ook zojuist 9 mensen voor aangewezen. Dus ik reken wat dat betreft op uw eigen bereidwilligheid en werkzaamheid. De rondvraag van meneer Van Rode, of die wou hier nog iets over zeggen. Nou, even, zo bij even, meneer Van der Schaaf.
Even praktisch, ja, er is hopelijk wel over nagedacht. Wat gebeurt er nou als straks bijvoorbeeld Gooise Meren een amendement aanneemt en Hilversum niet? Wat is dan het proces?
Ja, dat hangt dus heel erg af van wat er dan wordt aangenomen. Maar u mag van mij aannemen dat de stuurgroep dan ook heel snel gaat vergaderen met elkaar. En volgens mij moeten we daar op dit moment niet al te ver op ingaan. Want we zitten hier met een ander...
Hebben wij dan een beslissende stem als Laren?
Ja.
Ah, wie biedt meer?
Je hebt wel maar 10%, hè?
Meneer Van der Schaaf.
Ja, ik weet niet of het unaniem is, maar ik kijk even rechts van mij. Maar ik wilde graag u bedanken en de gemeente Hilversum voor de uitstekende service en de fantastische bediening, de catering. En graag wil ik al een donatie doen voor de aankoop. Hartelijk dank.
Hartelijk dank.
En de voorzitter natuurlijk bedanken. Voor zijn kundige leiding. Dank u.
En meneer Klaassen had nog een rondvraag.
Voorzitter, ik zou voor willen stellen dat de drie griffies de komende uren of de komende dagen besteden om de moties en amendementen die we vanavond behandeld hebben even te ontwarren. Bijvoorbeeld nog maar één motie hebben over een derde. Ja.
Ik snap de wens wel, meneer Klaassen, maar ik denk dat u dan iets van griffiers vraagt die eenvoudige ambtenaren zijn, wat niet op hun weg ligt, omdat het uiteindelijk aan u is om politiek te maken en te bepalen wat u in de motie voor amendement zet. Mijn collega's kennende weet ik zeker dat u een beroep op hen kunt doen om u te ondersteunen, maar wij gaan niet zelfstandig knippen en plakken, om het even plat te zeggen. Goed, ik kom tot een afronding. Ik mag u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid. De stuurgroep, overigens ook alle ambtenaren die daar boven op de publieke tribune zitten en die heel hard hebben gewerkt ook in de afgelopen periode. En de inwoners en betrokkenen die aanwezig zijn geweest om dit allemaal mee te mogen maken. U gaat aan het werk en op 18 december zien we verder. Ik wens u een prettige avond. Dames en heren, de borrel is aan de linkerzijde. Dus daar kunt u borrelen en elkaar nog even ontmoeten in de burgerzaal.